In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Zing even.
Nee.
Zing even.
Nee.
Zing even.
Nee, nee, nee. Ik spreek je voicemail wel in.
Zo vaak gehoord. Dus dat.
Ja, ik weet al, want ik ben altijd al met mijn stomme shit opmerkingen de...
De opening.
De opening, ja.
Hoi, ik ben Alex, journalist en vader van René van 7 en Jaren van 3 jaar oud. Met mijn vriendin Nienke de Jong, moeder van Janne van 2 en Abe van 11 maanden oud. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2. En producer Anne Janssens, vader van Julius van ook 2 jaar, maak ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
In Home Alone zegt Kevin McAllister dan op een gegeven moment, this is it, don't get scared. En bij Home Alone 2 zegt hij dan heeft hij hetzelfde en dan zegt hij, another Christmas in the trenches. En dat denk ik ook heel vaak. Dat is eigenlijk een tweede, another Christmas in the trenches.
Zo moet jouw opvoedboek eigenlijk gaan heten.
Ja, nou maar echt.
Een poosje geleden namen we de podcast op aan de keukentafel van Lynn Berger. Lynn is correspondent cultuur en clichés bij De Correspondent. En haar leerzame boek De Tweede ligt nu in de winkel. Daarover later meer. Eerst uitleggen waarom ik dit keer de voice-over moet doen. Ja, moet doen. Dat hebben Nienke, Hanneke en Anne zo bepaald omdat ik er niet was tijdens de opnames wegens de mannengriep. Een fatale ziekte die ik wonderwel heb overleefd. Binnenkort, tijdens onze live-opname in de Biep in Goes, ben ik gewoon weer van de partij. Dat wordt de eerste opname voor publiek. Kom dus ook. We gaan er een feestje van maken daar in Zeeland. Er zijn nog kaarten beschikbaar en we zouden het leuk vinden als heel Goes ineens vol staat met Ik ken iemand die luisteraars. Kom donderdagavond 7 maart naar Goes. De link voor de kaartjes zetten we in de beschrijving, de befaamde show notes. Terug naar Lynn Berger en haar boek De Tweede. Lynn is moeder van Elisa van 5 en Oscar van 2,5 jaar. Toen ze in verwachting was van Oscar, realiseerde ze zich dat er boekenkasten zijn volgeschreven over het krijgen en opvoeden van je eerste kind. Maar dat De Tweede er zeer bekaaid vanaf komt. Typisch De Tweede, hoorden ze mensen wel eens zeggen. Maar wat bedoelen ze dan? En bestaat er wel zoiets als typisch De Tweede? Na stapels boeken te hebben gelezen over De Tweede, moest Lynn concluderen dat er een hoop onzin wordt uitgekraamd over het tweede kind. Tijd om dat recht te zetten. En dus trokken Nienke, Hanneke en Anne naar Amsterdam-Noord, waar Lynn schalen met nootjes en druiven had klaargezet. Perfect dus voor Hanneke's hardloopdieet. Op naar de keukentafel.
Ik ben dat op. Ja, ik hoor mezelf.
Oké. Maar goed, nu gaan we een hele serieuze... aflevering maken. Jammer.
Nee, maar wel met lachen.
Ja, maar een informatieve uit. Dat is weer een keer leuk. Weer een keer een informatieve aflevering.
Ja, precies. Waar je ook echt iets aan hebt.
Ja.
Ja.
Anne Janssens ruikt nou aan het boek De Tweede, geschreven door Lynn Berger.
Ja, alleen al voor de geur kan je hem gaan bestellen.
Zeker. Hij ruikt heerlijk naar een nieuw boek. Want om even de histoire te schetsen. Jij hebt een dochter van 5. We mochten nog niet van haar zeggen 5,5. Ze kwam net namelijk even binnen. En je kreeg een tweede op een zeker moment in de tijd.
Ja, toen de eerste een jaar of 2 was. Ook trouwens een heel clichématig leeftijdsverschil. Toen kwam er een tweede aan. En ik had bij de eerste, toen ik in verwachting was van de eerste, heel veel gelezen over moederschap en ouderschap. En van opvoedboeken tot romans tot memoires. Om erachter te komen waar ik aan ging beginnen en waar ik me in bevond. En toen we erachter kwamen dat er een tweede zou komen, toen dacht ik, nou, dan ga ik nu alles lezen over hoe het is om zoiets groots en meeslepends nog een keer mee te maken. En toen was er niks, heel weinig.
Niks over een tweede krijgen?
Nou ja, een aantal adviesboeken uit Amerika met hele enge titels.
Dus, zoals?
Zoals The Second Baby Survival Guide. En, in het Nederlands vertaald als Hoe overleef ik mijn tweede kind? Siblings Without Rivalry. How to Stop the Fighting. Nou ja, allemaal vrij angstaanjagend. En er waren heel veel blogs met 10 dingen die je niet wist over het krijgen van een tweede. En dan... En dan is alleen nummer 6 een opluchting.
En de rest is, dek je maar iemand, dit gaat echt vreselijk worden voor iedereen.
Ja, zet je schrap. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, er moet toch meer over te zeggen zijn dan het wordt zwaar. Dus toen dacht ik, nou, dan schrijf ik het zelf maar. Daar ligt het resultaat.
Ja, dat is gelukt. Dit is tevens voor Anne dus een soort van cursusavond.
Ja, precies. Ja. Want in juni komt bij mij nummertje 2.
Gefeliciteerd.
Ja, ik heb dus echt dit boek aan Mia voorgelezen de afgelopen dagen. Van, moet je dit nou horen?
En ben je gerustgesteld?
Ontzettend.
Fijn, hè?
Ja.
Dat had ik dus ook.
Ja, ontzettend gerustgesteld.
Terwijl die van mij is er al en toch was ik nog gerustgesteld. Dat is toch fijn.
Wat fijn.
Ja, want Lin, jij behandelt eigenlijk in je boek ook de grootste clichés die er zijn over het karakter van een tweede, de manier waarop het je gezin... ontwricht, zeg maar. Nou ja.
Ik blijf ook nog een beetje hangen op hoe overleef je je tweede. Want dat kun je echt heel raar interpreteren. Hè? Maar goed, sorry.
Ja, mijn interpretatie was, ik ben benieuwd wat de jouwe was. Gewoon, de tweede doet waarschijnlijk je gezin de nek om. En met een beetje geluk, als je dit boek leest, kan je dat nog net voorkomen.
Ja, maar zomaar, hoe overleef je je tweede? Want wat je als ouder niet wil, is je kinderen overleven.
Ja, nee. Ja, het is inderdaad een beetje ongelukkig vertaald. Ja.
Sorry, daar was ik nog over nadenken. Sorry, Nienke.
Ja, nee, maar het is ook inderdaad dat er over de tweede altijd gedaan wordt, inderdaad, alsof, nou, dan is alles echt voorbij. Ja. Het is, waarom mensen dan allemaal een tweede willen, is ook een raadsel. Iedereen wil een tweede, maar zodra je dan een tweede krijgt, is het, oh, dat had je echt niet moeten doen. Wat doe je jezelf nou weer aan...
Met één ben je nog twee volwassenen met een accessoire. En dan vertel je dat er een tweede komt, zegt iedereen, nou, succes.
Nou, dat vond ik wel mooi. Dat het eerste waar ik, aan bleef haken, zeg maar, in jouw boek, was dat je zei van, als je één kind hebt, dan ben je nog als ouders in de meerderheid. Dus dan kun je nog behoorlijk veel dingen naar je eigen hand zetten, omdat het kind zich voegt naar wat jij en je partner dan willen. En dat met twee kinderen dat dan, ja, dan gelijk staat, hè?
Ja. Ja, en dan zijn ze vaak, ook al ben je dan gelijk, heb ik toch het idee dat zij ook vaak sterker zijn. Dat ze het sterkere team.
Ja.
Dat je gewoon eerder denkt als ouders van, nou ja, oké, whatever makes them happy, gaan we nu maar doen.
Want hoe wist je dat je een tweede kind wilde, Lin?
Ik dacht in het begin, toen de eerste er net was, dacht ik, nou, dat hoeven we niet nog een keer mee te maken. En heel ook weer cliché, dacht ik na een jaar toch, nou... Toen was ze niet meer zo'n klein babytje dat je de hele tijd vast kon houden. Ik dacht, goh, het zou toch wel leuk zijn om dat nog een keer mee te maken. En ik dacht ook, het is toch wel leuk voor de eerste als ze een broertje of zusje heeft.
Mm-hmm.
Toen moest ik vervolgens een jaar lobbyen bij mijn vriend. Die dacht, nou, nee. maar goed, dat is gewoon veel huilen en zo. En toen ging die overstag.
Ja, jij schrijft ook in je boek, jij was er erg verbolgen over dat wat jij het allerliefste wilde, dat hij dat zo erg niet wilde eigenlijk.
Ja, kon ik niet uitstaan.
Nee.
Ik dacht, we staan nu toch gelijk in. En dan ineens... dat iemand niet begrijpt dat het toch het allerleukste van de wereld is om weer zo'n babytje te hebben.
Hmm. Maar is hij ook uit zichzelf overstag gegaan? Of dacht je, heb je echt pressiemiddelen ingezet?
Een combinatie. Nee, ik ging niet dreigen dat ik bij hem weg zou gaan natuurlijk of zo. Maar ik denk, als ik er niet over was begonnen, dan had hij gedacht van, nou,
eentje zo goed.
Ja, met één kind weet je ook wat het is om ouder te zijn.
Ja, maar dan haal ik altijd de quote aan van een vriendin van mij. Ik weet dat het bij jullie, Hanneke, niet zo is, omdat Doris al, zeg maar, als baby zelf al baby's wilde, zo'n beetje. Maar een vriendin van mij, die heeft er nu zelf inmiddels 3. Die zei, ja, als je op mannen moet wachten totdat zij er klaar voor zijn, dan zouden we ons nooit meer reproduceren, want dan zijn ze er nooit klaar voor. Dus je moet op een gegeven moment gewoon denken, nou, vooruit met de geiten.
Ja, en mensen zijn ook wel goed in soort onomkeerbare situaties goed praten voor zichzelf. Dus hij is nu heel blij.
Oké, dat dan weer wel. Het is niet dat hij nog steeds, als er iets misgaat, roept... Jij hebt dit.
Nee, daar was ik wel bang voor. Ja, dat hij dan zou zeggen tijdens gebroken nachten van... Jij wilde een tweede, los het maar op.
Ja, ja, ja.
Dat viel mee.
Oké, goed. En is hij enigst kind?
Nee, hij is de tweede. De middelste van drie. En hij had ook een hele leuke band met zijn zussen. Dus,
dus daar lag het niet aan. Nee. Het was niet, ik weet hoe vervelend het is om de tweede te zijn, dus we beginnen niet.
Nee, nee.
Want jij hebt wel een zus.
Ja, een jonger zusje, ja.
Ja, en die heb jij gewoon gepest.
Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer. Zo zag ik het niet in die tijd. Maar ja, het was een vrij scheve verhouding. Een jaar of 15 lang.
Ja, want daar gaat je boek eigenlijk ook over.
Ja.
Over je verhouding met je zus.
Ja.
En over... Ik neem jouw rol over, sorry.
Nee, vertel dit.
Nee, dit is helemaal niet mijn taak, dit.
Maar maak maar op zijn minst je zin af. Ja. Kom,
nee, ik zit even te denken, dit is gewoon Nienke de... Ik zit het helemaal...
Ja, maar ik vind het heel leuk.
Ik hoor dat helemaal niet te doen. Ik hoor gewoon van de achtergrond te gillen over gekke dingen.
Anne, dit is jouw cursusavond. Ja, vraag wat je wil vragen. We zitten ervoor. Bel in. Kom, Anne, zeg het maar. Wat was je aan het zeggen?
Ik weet het niet meer.
Nou ja, dat jij... dan neem ik gewoon mijn eigen rol weer op me. Dat jij bij toen de tweede kwam ineens dacht... Ja, maar de relatie met mijn zusje was eigenlijk helemaal niet zo
precies, goed. Dus ik dacht toen de tweede er nog niet in aantocht was... dacht ik, nou, ik heb een zus, daar ben ik heel blij mee. Ik gun dat mijn dochter ook. En toen ik eenmaal in verwachting was en er geen weg terug was... dacht ik, ja, dat vind ik nu fijn. Maar dat is ook, laten we zeggen, 15 jaar lang... heel vaak niet fijn geweest. Dus is het wel echt zo'n goed idee? Dat vroeg ik me toen af, toen het te laat was.
Ik weet alweer wat ik wilde vragen, waar mijn gedachte naartoe ging. Hmm. Nee, ik wilde weten, ben je dit boek gaan schrijven en bedacht je van... dan kan ik mijn relatie met mijn zuster ook in meenemen, misschien te fixen? Of is dat gaandeweg het schrijven van het boek? Kreeg je de realisatie van, misschien moet ik daar iets mee?
Ja, wel vrij aan het begin van het proces dacht ik... Nou, ik ben zelf geen tweede, maar ik wil wel weten wat het betekent om een tweede te zijn. Nou, het tweede kind dat ik het langste ken is mijn zusje. Dus ik dacht, ga het gewoon aan haar vragen. En dat heb ik dus ook gedaan.
En dat heb je geweten.
Ja. Dat is wel mooi in het boek, want je hoort een beetje haar stem op een of andere manier die zo... Ja, nee, ja. Weet je, zo van, kom je nou allemaal dingen vragen? Laat me met een beetje...
Ja,
grappig.
Ik heb het net verwerkt.
Heel eerlijk geweest. Nee, dus, maar het is natuurlijk ook de grap dat de vraag... wat betekent het om een tweede te zijn... Dat is een heel algemene vraag. Maar je stelt hem aan een particulier persoon... die dan eigenlijk alleen maar kan zeggen hoe het is... om in dit geval mijn zusje te zijn.
Dus
antwoorden waren wel soms wel confronterend. Ja.
Ik kan me voorstellen, ja. Ja, want gelukkig weten we eindgoed al goed.
Precies.
Ja, en denk ik ook dat de verhalen die jij met je zusje had... ook heel herkenbaar zijn voor heel veel broers en zussen.
Heb jij broers of zussen?
Ik heb drie broers. En ik denk ook wel echt dat mijn jongere broertje... ik scheel bijna 2 jaar met hem... Hij heeft het soms ook echt wel pittig gehad met mij. We hebben echt een goede band, maar ik sleepte hem wel overal mee naartoe. En mensen dachten dan ook van, oh, het is een broertje van Jaap en Haidt en Nienke. Dus hij reageert zo en zo. Terwijl hij was een heel eigen persoon en heeft dus daar best wel tegenop moeten boksen. Van, nou, alle verwachtingen die mensen al van hem hadden, omdat wij zijn broers en zus waren. Dat vond ik vooral pittig voor hem.
Want die verwachtingen waren dan gebaseerd op hoe jullie waren.
Ja. En wij waren heel erg extrovert en heel erg aanwezig. En kon je alles wel vragen. En wilde altijd wel de leading rol hebben in een schoolmusical. Weet je, van dat soort kinderen. En mijn broertje was gewoon veel rustiger. En in het begin vroeger best wel verlegen. Heel ander kind. Nu niet meer. Nou speelt hij altijd de hoofdrol in alles. Maar toen nog wel.
Ja, heeft hij dat dan toch van jullie geleerd, denk je?
Hij is meer een diesel. Hij kwam wat later op gang. En mijn moeder zegt nog steeds van ja. En dan zei ik allemaal tegen de juf op de basisschool. Hij is anders en je moet hem niet... Nou ja, die heeft er echt op lopen hameren. Maar er waren heel veel juffen en meesters die daar niet echt in mee konden gaan of zo. Maar goed. Jij bent goed met je broers, hè?
Ja, maar er zit ook 5 jaar tussen ons.
Ik heb twee oudere broers.
Ja. Dus tegen de tijd dat ik op school kwam, waren ze altijd eigenlijk alweer vergeten. Of ja, soort met van. Dus nee, maar ik ben wel echt veel fysiek ook geslagen en geduwd en vastgebonden en opgesloten. En maar dat heb ik zo uiteindelijk, op een gegeven moment kon ik ze ook terugpakken. Dus dat heb ik ook wel gedaan.
Met fysiek geweld ook of op een slinksere wijze?
Nou, niet echt fysiek. Een beetje fysiek geweld. Ik heb wel vaak, gesuckerpunched. dat je vanuit het niets ineens zo een map kreeg.
Oh ja.
En, maar goed, ik ben de rijkste van de drie, zeg ik wel eens. We hebben alle drie een nul opleiding gehad. En zeg maar, mijn oudste broer had LTS en mijn middelste MAVO en ik had HAVO. Mm-hmm. Dus ik ben nu ook nog, terwijl ik helemaal niet rijk ben, de rijkste. Dus dat roep ik dan altijd. Ja. Geld, ja. Dus ik stuur mijn broer van 10 jaar ouder stuur ik wel eens met de post 100 euro op. Kijk. Mm-hmm. Dat doet mij dan goed. Nee, maar ze hebben mij ook altijd overal mee naartoe gesleept. En wat in het begin wat in jouw boek ook staat, dat je in het begin aannam van dat je als oudste het pad schoonveegt. Dat hebben zij ook wel echt gedaan.
Ja. Ja.
Ik mocht echt alles toen ik eenmaal puber was. En, ja. Zolang mijn broers maar meegingen, dan was alles goed. Dus, maar ik kon toen al heel goed met ze opschieten, eigenlijk in de puberteit ook al. Dus we zaten heel vaak met z'n drieën aan de bar of met z'n drieën gingen we naar concerten en dat soort dingen. Dus ja.
Ik hoorde van mijn ouders en mijn broer dat ik als de jongste best irritant kon zijn voor mijn oudere broer. En dat ik er ook een handje van had om te manipuleren door strategisch te gaan huilen. Nu kan ik het eens van de andere kant bekijken en zie die strategie ook bij onze tweede terug. Net als het geklier waar de oudste soms last van heeft. Ik snap nu een beetje beter wat mijn oudere broer heeft meegemaakt.
Wat je ook schrijft in je boek, wat ik al...
Ik heb trouwens een zusje. Leuk dat jullie het
vragen.
Dus, jij wou toch helemaal niet meedoen met
dat? Oh ja, dat is waar. Sorry, Nienke.
Dus toen jouw cursus...
Ik wist niet dat jij een zusje hebt. Is die ouder of jonger?
Die is jonger. 3,5 jaar jonger.
Ah, hoe heet ze?
Maria.
Oké.
Okay. Ja, ja. En Maria heeft wel echt tegen mij opgebokst in onze jeugd. Maar letterlijk ook.
Ja?
Ja, die bokste gewoon. Die, daar heb ik ook wel gewoon klappen van gehad. Die was echt pittig, joh.
En je sloeg niet terug?
Ja, ik wel terug. Okay. Ja, dat doe je wel. Maar
ze was altijd één arm in het voordeel.
Ja, ik merkte op een gegeven moment wel dat als ik dat niet deed, dat ik dan in het voordeel kwam bij mijn ouders uiteindelijk.
Slim.
Ja.
En kun je nog herinneren dat zij werd geboren?
Ja, en volgens mijn ouders was ik toen echt diep teleurgesteld.
In dat ze
in het leven of gewoon in...
Nee, in dat ze niet kon spelen.
Ah, ja. Oh.
Ja, en dat echt mij wel... Ik had het idee dat mij was beloofd dat ik een soort speelgoed mensje erbij kreeg.
Ja, dat valt dan niks. Tegen. Ja,
dat kon niks.
Ja.
Maar dan heb jij goed voorbereid.
Ja, nee, die had ik inderdaad vaker gehoord. Dus wij zeiden heel duidelijk van... er komt iemand die nog niks kan. Daar kan je zeker niet mee spelen, maar je kan wel helpen en alles uitleggen. Dus dat was dan. Dus die teleurstelling bleef er wel bespaard. Achteraf dacht ik, misschien heb ik er nu een soort verantwoordelijkheid opgedrongen die ze anders niet had genomen. Maar de teleurstelling viel mee.
Mijn moeder vertelde laatst dat toen mijn middelste broer werd geboren, dus de tweede bij ons, dat toen de weeën begonnen had, mijn moeder hadden mijn ouders de oudste naar oom en tante gebracht. En die kwam na de bevalling kwam hij weer terug en hij zag mijn moeder in bed liggen. En toen zei hij, oh mam. Hij was helemaal in shock, want hij dacht, ze is ziek. Gezond bracht ze me weg en dan krijg ik de ziek weer terug. Hij was ook ruim twee. Hij vond het echt heel zielig voor haar vooral.
Oh.
Maar ik vond het heel herkenbaar wat jij schreef in je boek. Dat je hebt, misschien moet het fenomeen lockbaby eventjes uitleggen. Vond ik een leuke term. Wat is een lockbaby?
Een lockbaby is een eerste kind. Een makkelijk eerste kind. Dat ouders het gevoel geeft van... dat ouderschap valt eigenlijk best wel mee. We zijn hier best wel goed in. En dan denken ze, we doen er nog één.
Ja. Ja, mijn broer was een enorme lockbaby. Want de tweede was een totaal ander kind. En dat mijn moeder ook altijd zegt... ja, van de oudste dacht ik... oh, had ik wel 10 van kunnen hebben. En toen kwam de tweede en dacht ik... oh, zo kan het ook. En dat is nu een ontzettende lieve leuke jongen geworden. Maar dat was gewoon een heel druk, actief mannetje. Heel veel tegengas nodig. En ja, wij hadden ook Janne was ook een lockbaby. Daardoor dacht ik ook na een jaar van... nou, kom maar op hoor, hier kan ik er wel 10 van hebben.
En nu?
Nou, Abe is ook super makkelijk, maar die slaapt nog niet door of zo.
Ja, ja. En dat hadden wij ook. Onze eerste, die sliep na 8 weken door.
Ja.
Wat sowieso onuitstaanbaar is, maar...
Ja, bij ons was het 10, denk ik.
Ja. Godsamme, sorry.
Ja. Ja. Maar we dachten dus ook van... Ik slaap nog steeds niet door, hoor.
We weten niet precies hoe we het doen, maar we doen iets. Na 2 jaar nog niet.
Ja, dat kind wordt zo vaak wakker s'nachts.
Alma is ook pas na 2 jaar in slaap. Ah, ik ga dat niet eens zeggen, dat ze niet doorslaan.
Niet jinxen. Ja.
Even afkloppen. Ja. Ja, maar dat... We werden vannacht, hè? Ik mail het, hè? Als ze vannacht ja. Maar wakker worden, komt dat ik zojuist heb gezegd dat ze doorslaapt.
Ja. Het is wel echt ongelukkig.
Ja, het is wel echt, hè? Ja, dus maar deze, de tweede sliep, slaapt minder goed.
Nou, die slaapt ondertussen wel.
Die slaapt die is er niet uitgekomen net toen jullie binnenkwamen. Nee, maar dat eerste jaar was wel, ja, ik wil ook niet eens zeggen pittig, want vergeleken bij wat jullie misschien...
Ja, maar je vond het zelf misschien.
Pittiger dan
ja.
De eerste.
Ja, precies.
Ja. Ik dacht na 10 weken, of na 8 weken dacht ik van, nou gaat hij doorslapen. Want dat heeft hij eerst ook gedaan. Dat viel een beetje tegen.
Hoe misplaatst arrogant ik ook was over... Dat doorslapen van de eerste. Dat ik dan tegen mensen ging zeggen... ja, ik weet niet wat we goed doen hoor... maar we maken bijvoorbeeld van naar bed gaan echt altijd een feestje. Dat het zo fijn is om te gaan slapen. En ritueeltjes en dingetjes. Doe ik exact hetzelfde nu bij de tweede. En die wordt nog steeds om 2:30.
Ja. En wat ik ook wel veel hoor van mensen die dan een tweede hebben... is dat ze bij de eerste denken van... nou, hoe een kind is, dat is dan 20% nature en 80% nurture. Mm-hmm. Daar zijn wij vooral heel bepalend in. En dan komt er een tweede en dan denken ze... oh nee, toch niet. Het is 90% nature en wij kunnen nog een beetje
jaar,
bij.
In het eerste jaar sowieso.
Nurture, smurture.
In het eerste jaar ligt het... Ik dacht ook... natuurlijk, vooral als je nog geen kind hebt... dan heb je heel veel meningen over hoe je het moet doen. En dan ben je ook heel consequent, vind je zelf. Ja. Of ga je worden. Maar nee, we hadden eentje die... nee joh, het sliep niet. En veel huilen. Geen huilbaby, maar... maar mijn broer had precies het anders... wij willen wel een tweede, maar dat is nog niet gebeurd. Maar mijn broer had dus de eerste, was echt een lokbaby inderdaad. Sliep goed, altijd blij. Heel rustig kind. Als ik daar binnenkwam, zat hij gewoon een boekje te lezen, weet je wel. Terwijl mijn dochter, als je een deur openzet, is die...
verdwenen voor
goed, weet je wel.
Lijkt het al niet mijn moeder, maar...
Nee, dat is al niet op. Nee. Die hebben jullie vastgebonden meestal.
Ja, ik heb wel eens overwogen bij haar om, om echt zo'n
tuigje
te kopen. Mm-hmm. Want ik denk, ja... Maar goed, in het dorp hoeft dat niet, want ja... Maar hoe dan ook. Maar toen kwam de tweede bij mijn broer. En die zich echt, naar mijn idee, exact hetzelfde... of ongeveer hetzelfde gedroeg als mijn dochter. En dat was echt een huilbaby. Dus volgens mij is dat ook omdat je verwacht dat een kind... wat jullie ook zeggen, iets is. Maar bij mij is het nou andersom. Dus ik ben benieuwd als ik ooit een tweede mocht krijgen.
Dat hij dan doorslaapt na 6 weken. En ja, altijd blijft zitten. Dan,
maar ja, het kan net zo goed precies hetzelfde zijn. Dus je weet het ook gewoon niet.
Inshallah, deel voor lente. Zo de heren willen mijn leven. Zeggen we dan.
In Friesland.
Nou, in Zwolle.
Oh, in Zwolle, ja. Ja, dus je hebt ook omgekeerde... Dat is de... Hoe noem je dat dan?
De afschrikbaby.
De afschrikbaby.
Nou, nice.
Ja, want ik denk nu bij de tweede iedere maand... als ik dan ongesteld word, denk ik... ach, jammer. Maar er is ook een stem die zegt...
Denk aan.
Het is echt zeg maar je gevoel versus je ratio. Je zegt, nee, dat ga je niet sowieso nog een keer doen.
In Home Alone zegt Kevin McAllister dan op een gegeven moment... dan heeft hij dus die hele plattegrond uitgerold... omdat hij dan het hele plan heeft gemaakt voor als de boeven komen. En dan zegt hij, this is it, don't get scared. En daar moet ik altijd aan denken, want dat is het. Dan heeft hij net die macaroni gegeten met het glas melk ernaast. Dan rolt hij hem uit en zegt, okay, this is it, don't get scared. En bij Home Alone 2 zegt hij dan heeft hij hetzelfde... en dan zegt hij, another Christmas in the trenches. En dat denk ik ook heel vaak. Dat is eigenlijk een tweede. Another Christmas in the Trenches.
Zo moet jouw opvoedboek eigenlijk gaan heten.
Ja, nou maar echt.
Maar kun je iets vertellen eigenlijk nog over de volksverhalen die er leven rondom de tweede?
Ja.
Maar misschien is wel een goede ingang daarvoor. Dat ik dan wel benieuwd ben als jij elke keer dat je ongesteld bent toch eigenlijk opgelucht bent. Dus je denkt, rationeel wil ik dit eigenlijk niet. Maar waarom wil je het dan toch?
Ja, precies. Daar was eigenlijk ook nog in jouw boek ook niet per se een antwoord echt op, hè? Nee, dat is gewoon een beetje dat dan... Nou, ik heb het al eens eerder gezegd. Dat is net als dat je überhaupt een kind wil. Het is een soort... Dit is te vergelijken met... Ja, toch met dat je verliefd bent of de liefde wil. Terwijl je eigenlijk weet dat het allemaal gezeik is en gedoe en... Och, weet je wel. Maar je wil het dan toch. Het is toch een existentieel iets. Wat in ieder geval niet rationeel werkt, laat ik het zo zeggen. En inderdaad, het speelt ook mee omdat ik zelf het goed met mijn broers kan. En ik veel aan mijn broers heb. En ik denk dat dat goed, inderdaad ook goed is als je een bondgenoot hebt. Maar goed, in jouw boek stond ook dat als je heel goed met je broers kunt... of met je broers en zussen kunt opschieten... dat het dan best mogelijk is dat je te weinig aandacht. Wat, hoe schreef je dat dan?
Ja, dat, dan gaan we even af van jouw vraag.
Oh, sorry.
Maar, ik ben het gewend.
Hij knipt en plakt het dan in zijn eigen volgorde.
Het wordt een fantastisch antwoord op mijn vraag uiteindelijk.
Maar dat was inderdaad een studie gedaan. Hadden ze aan moeders van twee kinderen gevraagd hoe ze terugkeken op hun eigen band met hun broer of zus. En ze hadden ook gekeken naar hoe hun kinderen met elkaar omgingen. En de moeders die warme herinneringen hadden aan hoe het in hun jeugd was geweest. De kinderen daarvan die maakten meer ruzie met elkaar dan de kinderen van moeders die juist slechte herinneringen hadden aan het opgroeien met een broer of zus. En de verklaring daarvoor was dat als het allemaal heel fijn is geweest, dat je dan denkt van nou, zal wel loslopen. En dat je dan dus als moeder niet echt je best gaat doen als je kinderen ruzie maken om dat op een constructieve manier op te lossen. Dat je niet moeite doet om een warme band te stimuleren. Terwijl juist wanneer je elkaar 12 jaar de kop hebt ingeslagen, dan ga je gewoon alles op alles zetten om dat te voorkomen. En dat werkt dan dus ook.
Oké.
Blijkbaar.
Ja, wat dat betreft moeten we ontzettend op ons kievieven zijn nu, hè?
Ja, maar zodra je dat dan weet, kan je dus alweer compenseren daarvoor.
Ja. Bedankt dat je dat volgt op de uitgezorgd. Dit kan een paar ritjes naar de psycholoog schelen voor de Abe in ieder geval.
Ja, kijk, ze gaan sowieso naar de psycholoog, hè? Dus het is gewoon, de vraag is voor wat.
ja, precies. Dat zeg ik ook altijd. Als iemand dan zegt, ja, ben je niet bang dat ze dit en dit? Dan zeg ik, maar dat hoor ik dan wel als ze 26 is en in therapie zit. Dan krijg ik het wel weer teruggegooid in mijn gezicht. Mm-hmm. Maar goed.
De vraag over de volksverhalen gaat zo echt behandeld worden. Maar eerst een kleine pauze en een boodschap van onze sponsor, HelloFresh. Namens Anne deel ik mee dat de farfalje met spinazie prijssaus en groene pesto, een van de gerechten die hij de vorige keer in zijn box had, in goede aarde viel bij Julius. Mooi, dan heeft hij nu naast pizza en raketjes een extra maaltijdoptie. Hanneke pakte het uitpakken van de HelloFresh aan om een unboxingfeestje met Alma te vieren.
Oh, kijk nou!
Wat zit erin? Wat is dat?
Pannenkoeken.
Het lijken net pannenkoeken, dat zijn pitabroodjes.
Een sausje.
Sausje, ja. Oh, en dit?
Een tomaatjes.
Ah, nou, het is lamsgehakt. Maar komt in de buurt, hè?
Kijk. Oké. Kijk, courgettes.
Courgettes, goed zo. Dat heb je al gehouden.
Kijk.
Wat zijn dat?
Een mannen. De best moeilijk.
Aardappelen.
Aardappelen.
Maar die zitten in een netje van de mandarijnen. Jeetje.
Jeetje, ja. Mag ik een beetje?
Dat is dat paprika. Daar kunnen we er wel wat van nemen. De gebakken zalmpje delen met dille mayonaise. Minus de rode paprika. Even kijken. Ik heb echt... Dit is veel.
Ja.
Hier, nog één.
Doei.
Oké, doei!
Wil je ook uitpakfeestjes vieren en er wekelijks heerlijke maaltijden op nahouden? Ga dan naar hellofresh.nl/podcast. En dan ontvang je 50% korting op je eerste box. hellofresh.nl/podcast. Goed, terug naar de keukentafel van Lynn Berger. En zoals beloofd gaan we nu echt verder met de clichés.
De vooroordelen die er bestaan over de tweede, de clichés.
Ja. Er zijn er een aantal. Dus wat die titels van die zelfhulpboeken ook al zeiden, is het idee dat de komst van een tweede enorme jaloezie veroorzaakt bij de eerste en heel ontwrichtend en traumatisch is. Het andere is het idee dat de tweede vergeleken bij de eerste wat rebelser en sociaal vaardiger is, terwijl eerste kinderen serieus en ijverig zijn. Dat zijn denk ik de twee grote. En eigenlijk nog een soort derde vooroordeel is dan voor als de tweede er niet is. Dus als een kind een enig kind is. Het idee dat die dan egocentrischer, verwender en sociaal onaangepaster zijn dan kinderen die opgroeien met een broer of zus. Dat zijn denk ik de drie grote mythes.
Je hebt ze allemaal grondig onderzocht.
Ja.
En wat blijkt?
Nee. Dus er is veel onderzoek gedaan naar enig kinderen, waarin ze dan de persoonskenmerken van enig kinderen vergelijken met die van kinderen met broers of zussen. Nou, je kan echt niet zeggen dat daar grote verschillen in zijn. Het idee dat de eerste, Freud noemde, zei dat wanneer iemand een broertje of zusje krijgt, dan wordt hij ontroond. En dat is echt eigenlijk gewoon het eerste grote trauma waar je de rest van je leven voor bij de psycholoog zit. Ja, ja. Maar goed, dus dat is ook wel een van de redenen dat die boeken van die enge titels hebben. Is dus dat we zeg maar een jaar of 100, 150 dat verhaal hebben gehoord. Van het is heel, heel erg voor een eerste als die niet meer op de eerste plaats staat. En sinds de jaren 80 zijn de psychologen gewoon gaan kijken naar gezinnen waar een kindje bij komt. Van wat gebeurt er dan met die eerste? En dan zien ze wel, ja, die heeft soms wat gedragsproblemen. Kan wat regressief gedrag vertonen. Kan wat agressiever worden. Maar in de meeste gevallen is dat na 4 maanden voorbij. En een leven lang trauma is al helemaal, een fabel.
Ik denk dat dit zo'n opluchting is voor heel veel mensen om te horen. Omdat je toch, volgens mij, alle mensen die zwanger zijn van een tweede denken op een gegeven moment, oh, wat erg voor de eerste. Die heeft nergens om gevraagd en ik dring dit maar aan hem of haar.
Dacht jij dat?
Ik dacht echt van, aan het einde van mijn zwangerschap, toen ik van de hormonen, zeg maar, het viel wel mee hoor. Ik was niet zo hormonaal, maar wel, toen heb ik echt aan gedacht van, jeetje, wat doen we haar aan, hè? Want zij heeft er niet om gevraagd. En helemaal toen ik net was bevallen op de kraamtraandag, heb ik alleen maar gehuild om wat ik Janne had aangedaan. Niet om de rest.
Nee, en ook niet om die tweede dus.
Nee, man. En Janne heeft, die vond het fantastisch. Vanaf dag 1, die heeft nul. Die mokte dan wel eens in de kraamperiode. Bijvoorbeeld als ze dan uit het KDV kwam en ze wilde bij mij hangen. En ik had net Abe aan de tiet. Dan was ze pissed off, maar op mij, hè, niet op hem. Ze snapte prima wat er aan de hand was met hem. Dat hij gewoon even moest drinken. En dan hing ze gewoon aan mijn andere kant, zeg maar. Dus ze heeft hem nooit iets kwalijk genomen. Maar ik was ook al, ik had mezelf al helemaal ingegraven van, oh ja, we hebben ook een cadeautje voor haar als hij is geboren. En we gaan haar helemaal meenemen in dit proces om het allemaal zo smooth mogelijk te laten verlopen. Nee, maakt niet uit.
Nee, ja, nou ja, de vraag, maar dat vind ik wel interessant. De vraag is dus, maakt het niet uit of hebben jullie iets goed gedaan door die angst? Maar ja. Daar ben ik zelf dan nog niet helemaal uit. Of het. Want mijn neiging is ook om te denken, nou heb ik me dus voor niks zo druk gemaakt. Mm. En dat is ook wat die psychologen schrijven van, nou, moeders maken zich, want dat zien ze overal, moeders maken zich enorm druk over wat ze die eerste aandoen. En dat is echt zonde, want kinderen zijn hartstikke weerbaar en de meesten kunnen prima aan. Maar misschien dat druk maken dan toch zorgt dat je bepaalde keuzes maakt die het ook makkelijker maken. Dat weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen.
Nou ja, toen ik zwanger was van Abe, dan trof ik weer een oude vriendin van de middelbare school. En die had al de tweede al gehad. En die zei toen, ja, mijn oudste is 2 maanden zo kwaad op mij geweest dat ik hem een zusje had opgedrongen, zeg maar. Ze zei, die wilde 2 maanden lang niks van mij hebben. En dat is best erg als je met al die zwangerschapshormonen nog, zeg maar, kraamtranen, dit en dat. En dat je zoon dan heel zegt, ik moet jou niet. Stomme mama. Dus dat zat ook wel een beetje in mijn hoofd. Ik dacht, ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
En uiteindelijk kwam het ook goed.
Ja, nou, dat is wel het grote inzicht van die onderzoekers. Die zeggen, meestal komt het gewoon goed. Mm. Dat is fijn om te weten inderdaad. Mm. En de derde mythe, dus het idee dat tweede kinderen een soort andere persoonlijkheid hebben dan eerste kinderen. Dat is ook een vrij oud idee. Dus ik kon het terugvoeren tot de 19e eeuw, maar volgens mij kan je nog eigenlijk veel verder terug. En ook daar zijn er de afgelopen jaren echt grote, wel redelijk goed doortimmerde studies naar gedaan die zeggen, als je honderden duizenden eerste kinderen bekijkt en honderden duizend tweede kinderen, dan kan je echt niet zeggen, eerste kinderen zijn in de regel neurotischer, verantwoordelijker en introverter. En tweede kinderen zijn rebelser, socialer en creatiever. Dus ook dat is.
Want waar kwam dat dan wel vandaan, dat idee?
Ja, het heet het geboortevolgorde effect. In de 19e eeuw had je Sir Francis Galton, een wetenschapper in Engeland. En die ging 180 vooraanstaande wetenschappers profileren, allemaal mannen. En het viel hem op dat eerstgeborenen oververtegenwoordigd waren in die groep. Dus hij dacht, aha, eerste kinderen hebben een grotere kans op succes. Daar kwam het eigenlijk op neer. En zijn verklaring daarvoor was dat in die tijd in Engeland ouders hun kinderen verschillende verantwoordelijkheden en taken gaven. Dus de oudste mocht vaak studeren en de rest dan niet. Bij meisjes was het dan zo dat het oudste meisje moest zorgen voor haar jongere broertjes en zusjes. En hij dacht dus, die kinderen worden anders opgevoed en daardoor hebben ze andere kansen op succes. En dan aan het begin van de 20e eeuw komt Alfred Adler, een volgeling van Freud. En die zei, nou, het heeft niet alleen effect op de rol die je krijgt toebedeeld, maar ook echt op je persoonlijkheid. Dus eerste kinderen die hebben de eerste paar jaar alleen hun ouders om zich heen. En die oriënteren zich heel erg met volwassenen. Dus die worden ook verantwoordelijk enzovoorts. En tweede kinderen die gaan zich daartegen afzetten. En die worden daardoor rebelser. En dat is vrij lang ja, zijn we dat elkaar blijven vertellen. Er is dan in de jaren 90 nog een Amerikaanse hoogleraar gekomen. Die heeft er nog een evolutionair sausje overheen gegooid. Die zei, kinderen zoeken hun een niche binnen het gezin. En dat pakt, dat heeft dan consequenties voor hun persoonlijkheid. Maar inmiddels, nou ja, ze zeggen dus wel steeds meer
wetenschappers. Wat betekent dat? Zoeken een niche?
Ja, een niche. Dus die zeggen dan, de oudste, die verbindt zich met de volwassenen. En de tweede moet dan een andere niche zoeken. Een ander plekje binnen. Van, ja, hoe noem je dat?
Omdat de plek bij de ouders is al vergeven. Mm.
Precies. Oh, dus zo, die, ja, moeten dan die moeten dan anders worden. Zodat zij voor wat hen onderscheidt ook nog steeds.
Oké, okay, ja. Een unique selling point vinden.
Precies, ja. Een unique selling point, ja.
Oké, ja.
Maar goed, ja, nou, het is heel moeilijk om het echt te onderzoeken natuurlijk. Mm-hmm. Omdat er zoveel factoren zijn die bepalen wie je wordt. En ook omdat je, hoe je binnen een gezin bent, is vaak heel anders dan hoe je daar buiten bent. Dat is natuurlijk de grap, dat altijd als je met Kerstmis terug naar huis gaat, dan word je ineens weer dat kleine zusje of die grote zus.
Oh ja.
En dat, terwijl je daar buiten misschien wel heel anders bent. Ja. Dus het is ongelooflijk moeilijk om het te onderzoeken. Maar die studies die de laatste jaren zijn uitgekomen, die met hele grote datasets werken, die zeggen wel, wij kunnen het niet, het blijft niet overeind. Mm.
Ik vind dat heel grappig. Ik zie dat bijvoorbeeld heel erg natuurlijk bij mijn schoonfamilie. Bij mijn eigen familie kan ik slechter zien wat onze rol is. Maar dat ziet Tom dus weer veel beter. Ja. Maar bij mijn schoonfamilie zie ik dus ook dat als... Tom heeft ook een broertje. En als zij met z'n vieren bij elkaar zijn met de ouders, dan iedereen schiet weer in zijn oude rol. En dat is meestal dat er dan grapjes gemaakt worden over de jongste. Dat hij alleen maar aan het reizen is en aan het feesten. En haha en dat... En dat de oudste, Tom, die positioneert zich dan altijd in een soort van rol van... Dit moet ik helemaal niet uit school klappen.
Knip het maar uit.
Sorry.
Ik ben nu wel benieuwd.
Is dit het party sticks effect?
Nee, maar ik weet dat collega's luisteren en zo. Nee, maar je merkt dat... Nee, wat ik er wel voor kan zeggen, dan knip je dit er maar uit. Dat zij vroeger deden, Mark en Tom, altijd wedstrijdjes. Die maakten van alles een wedstrijdje. Dus er werd altijd gevoetbald en dan maakte Tom de regels. En dus dan won Tom altijd. En dan was Mark gefrustreerd omdat Tom dan zei, nee, maar ik heb gewonnen, want je mocht hem niet via de paal raken of weet ik veel. En nu, als ze bij elkaar zijn dus 32 en 30, maken nog steeds overal een wedstrijdje van. Dus toen we afgelopen kerst de All You Need to Love kerstspecials zaten te kijken, en dat was even reclame, toen hadden ze met 4 bierveeltjes meteen weer 2 goaltjes gemaakt voor de stoelen. En gingen ze met een tennisbal weer een soort van voetbal doen, maar dan mocht je het alleen maar met je ene voet en dan mag de andere mee tegenhouden. En dat ging alweer dat Tom zei, nee, maar deze telt niet. Weet je wel zo. En Mark zei, telt wel. Zat gewoon, weet je wel zo. Ik heb het ook gefilmd. Ik zei, kijk naar wat jullie doen.
Dus stelt hij de regels dan ook halverwege bij?
Ja, natuurlijk. Voordeel, ja. Ja, altijd.
Want dat was ook wel grappig.
Dat was mijn bijnaam toen ik klein was. Telt niet.
Telt niet. Ja. Anne telt niet Jansen.
Ja, dat was mijn bijnaam. Echt gênant.
En dat zei je tegen je zusje dan?
Tegen iedereen.
En tegen iedereen.
Ja, als ik een verliezer was, of iemand scoorde. Ik was voetbalde heel veel met mijn vader in Lauwersoog op het gras daar. En als hij scoorde, was het eerste wat ik zei, telt niet. De verzonnelijke reden waarom ik vond dat het een onterechte goal was. En dat ik heel erg gelijk had.
Wat goed.
En dat vond ik ook hilarisch uit je boek. Dat stond wel ook iets in, dat oudere kinderen wel veel vaker vals spelen.
Ja, vaker vals spelen.
Oh, dat herken ik zo goed. Ik voelde me zo schuldig toen ik dat las.
En dat oudere kinderen beter dingen kunnen uitleggen op latere leeftijd. Toch, hoe was dat?
Het verhaal was dat oudste kinderen die de moeite nemen om een jongere broertje of zusje dingen uit te leggen, die doen het vaak beter op school dan kinderen die dat niet doen. Hmm. En de verklaring is dat op het moment dat je moet gaan uitleggen aan iemand die jonger is dan jij hoe iets werkt, dan moet je echt verplaatsen in die ander. En dan moet je de kennis die je hebt soort organiseren. Hmm. Zodat je het op zo'n manier kan brengen dat die ander het begrijpt. En daar leer je zelf ontzettend veel van. Dus het kan wel voordelen hebben voor je schoolprestaties, als je die moeite neemt.
Ja, want dat was sowieso een feit. Dat, of tenminste, een onderzoek dat jij ook nadrukkelijk hebt bij de horens hebt gepakt. Maar dat of oude kinderen slimmer zijn dan tweede kinderen, hè?
Uit veel studies komt naar voren dat de oudste gemiddeld een iets hoger IQ heeft dan
3 punten.
Dan de tweede, ja. 2 à 3 punten. Dat is niks. Dat, zeg maar, daar merk je echt alleen maar iets van op een IQ-test. En het is ook nog gemiddeld, dus dan kan je ook nog steeds een tweede hebben die een hoger IQ heeft dan een eerste enzovoort. Maar dat is inderdaad wel iets wat uit heel veel studies naar voren komt. En de verklaring daarvoor is dat, er zijn er meerdere voor, maar de 2 belangrijkste zijn dat de oudste heeft zeker in de eerste paar jaar alleen maar met volwassenen te maken. En die zijn een stuk cognitief stimulerender dan een peuter, mm-hmm. waar een tweede de eerste jaren van zijn leven ook vooral mee te maken heeft. En de andere verklaring is dat ouders ook bij een eerste kind meer moeite doen om voor te lezen, te oefenen met vormpjes en kleurtjes. En dat schiet er bij een tweede dan toch wat vaker bij in. En dat je dat dan dus terugziet op een IQ-test.
Ja. Ja, dat vond ik ook zeer confronterend. Wij kwamen er na 9 maanden bij Abe ook een keer achter van. We zeiden, oh, toen lazen we Jan echt al lang echt heel veel voor. En bij hem waren we dat gewoon een beetje vergeten. Van, oh ja, hij vindt dat ook waarschijnlijk al leuk. Mm. Dus nu doe ik dat braaf elke avond.
Ja, want volgens mij is dat inderdaad. Want iemand die ik ken, die heeft de derde. Die vertelde over haar derde. Dat ze op een gegeven moment ging zitten zo in de woonkamer. En ze dacht, dit is echt waar. En dan ging ze zitten en ze zette tv aan. En op een gegeven moment hoort ze iets in de keuken. En dan zat die derde nog gewoon in de mix. Ik dacht dat ik jou... Zit je nog hier? Hij is heel blij. Hij is ook een super rustig kind. Maar hij moet wel rustig zijn. Want hij wordt gewoon pertinent vergeten, weet je wel.
Vrienden van mij ook met een derde, die zeiden ook van... Ja, bij deze gaan we niet meer zo heel erg op die slaapjes letten, hoor. Dat doet ze maar gewoon een beetje in de wagen. Want ik heb zelf gewoon geen zin meer om daarvoor thuis te blijven. En dat vindt deze derde ook prima. Dat is ook zo'n lekker, rustig, relaxed kind.
Ja, die heeft geen keus.
Nee, die moet wel zo zijn.
Volgens mij is dat ook helemaal niet zo'n ramp, hoor. Maar...
Nee.
Ach ja, whatever, floatje.
Nee, ja, tenzij je heel graag die 3 punten op die IQ-test erbij wil hebben. Als je daar aan hecht.
Kleine zijstap, maar Nienke, van jou moest ik in een van de vorige afleveringen de spijlen van jullie bed weghalen. Want jij zei, dat hebben jullie gedaan.
Ja.
En dat werkt, dus dat heb ik gedaan. En? Maar ik was me dus vandaag ook even kwijt, voordat ik hier naartoe ging. Toen lag ik gewoon te slapen in zijn bed.
Nou,
was hij er zelf in gaan liggen.
Was hij zelf gaan slapen?
Ja, lag gewoon in zijn bed.
Een modelkind.
Hanneke, nou ja, hij is zo een paar dagen. Weer, elke keer als ik ga opnemen, is jullie ziek. Hij is nu ook weer ziek.
Oh shit. Ja, zegt, niet zeggen, want dan wordt... Oh, het wordt ook steeds ziek als jij zegt dat Julius ziek.
Maar jij hebt ook, ik las op Twitter, dat jij ook de spijler er hebt uitgehaald.
Ja, ze heeft een groter bedje gekregen. We hadden al heel lang op zolder en we dachten, ik weet niet, we dachten, nou is het wel tijd. En toen vond ik er dus, maandag ben ik altijd thuis. En toen op een gegeven moment, ik had er in bed gelegd. En dacht, op een gegeven moment hoorde ik een deur slaan. En toen dacht ik, dat kan nog de wind zijn. En toen hoorde ik daarna gestommeld. Toen dacht ik, nee. Dus ik loop zo naar boven en ik zie echt bij het... Stond ze op de gang echt zo verschrikt, zo als verstijf van shit, ik ben betrapt. Zo helemaal onder de sudokrijp. Wauw, naakt. Weet je wat? Ik ben luier nog wel aan, hoor. Maar ze had alles uitgetrokken. En, dus ik werd ik mopperen. Dus toen, maar toen is ze daarna ook wel echt... Toen is ze daarna maar gaan slapen, maar ik moest wel even boos worden. Maar het was heel grappig. Maar dit is wel een paar keer 's middags gebeurd inderdaad. Dat ze dan een boekje zit te lezen. Of dat je dan de kamer opkomt en dat ze dan ligt te slapen onder een stapel boeken. Ah, ja. Dus dan heeft ze wel boekjes naar haar bed geslepen. Maar ja, goed, dat is allemaal prima. Oh, maar we hebben wel haar lampje uit, haar bedlampje, het lampje eruit moeten halen.
Want die deed ze steeds aan.
Dus toen hebben we uitgelegd. Die mag wel echt binnenkort wel weer, maar je bent nu echt nog... Kan nou nog niet.
Oh.
Die verleiding is te groot. Voor de... Snap ik ook wel.
Ja.
Dus nu moet ze in donker naar de boekjes. Dus dat ligt alleen overdag.
Onze tweede, die leest gewoon in het donker. Tenminste, ik weet niet of die leest, maar hij zit echt in het donker door zijn boekje te bladeren.
Oh, heerlijk. Ja. Ah.
Omdat wij hem niet zoveel voorlezen, doet hij het
zelf maar. Ja, precies. Dat was ook leuk in jouw boek, ja. Dat jij tegen hem zegt, nou, gaan we samen lezen? Dat hij heel blij een boekje gaat pakken en dan jou een boekje geeft en dan zelf in zijn eigen boek.
Ja, dus ik dacht, nee, zal ik jou voorlezen? Nee, en ze met zijn rug naar me toe gedraaid. Het is voorgoed verpest. Doet zelf wel.
Waar ik ook echt enorm over na lopen denken, is de verwachtingen die je hebt van je kind. En jij zegt in je boek van je hebt verwachtingen van een tweede. En dat niet per se altijd iets positiefs is, de verwachtingen die je hebt bij een kind, zeg maar.
Ja, nou ja, ja, verwachtingen kunnen ontzettend. Dat vind ik zo interessant aan verwachtingen. Het is eigenlijk niks, weet je. Het is gewoon een idee wat misschien of wel of niet uit kan komen. En tegelijkertijd hebben ze ontzettend veel effect. Je hebt sowieso, dat is het Pygmalion-effect, waarbij als een docent denkt dat bepaalde leerlingen slimmer zijn dan de rest, dan worden die leerlingen ook beter. Mm. Dus verwachtingen hebben echt invloed op onze kinderen. En de verwachtingen die we hebben van een tweede zijn vaak op van alles gebaseerd. Op hoe de eerste was, dus hoe de lokbaby was. Op al die soort algemene waarheden die door de ether zweven over hoe tweede kinderen zijn. Maar ze zijn vaak niet gebaseerd op hoe de tweede zelf is. Alleen kunnen ze die tweede wel beïnvloeden. Dus als één voorbeeld, dat was een studie van een paar jaar geleden, hadden ze aan ouders van twee kinderen gevraagd van wie van jullie kinderen doet het het best op school. En dan zei de meerderheid van die ouders, zei de oudste doet het beter op school. Mm. Dan gingen ze kijken naar die rapporten en dat was vaak helemaal niet waar. Ze waren even goed of de jongste deed het misschien wel beter. Maar je vraagt het ouders natuurlijk op een bepaald moment in de tijd. En dan zien ze, nou, die oudste kan al rekenen en die jongste kan nog niet tellen. Dus die oudste is beter. Dat is een soort de rare vertaalslag die je maakt. Vervolgens gingen ze een jaar later en ook twee jaar later opnieuw kijken naar de rapporten van die kinderen. En als de ouders dachten dat de oudste beter was, dan was die er ook meer op vooruit gegaan dan de jongste. Dus die verwachtingen die ouders hadden, die hadden wel echt een effect. En dat vertaalde zich dan waarschijnlijk in een soort hele kleine gedragsveranderingen. Dat ze die oudste wat vaker aanspoorden om huiswerk te maken. Of tegen de jongste misschien wat vaker zeiden, ja, ga ook maar spelen. Maar dat ik vond dat wel echt zo'n eye-opener. Dat ik dacht, zonder dat je door hebt, kan je zoveel sturen.
Ik merkte dat heel erg, want Janne is heel erg verbaal, heel sterk. Die was al heel jong, kon ze al heel goed duidelijk maken wat ze wilde. En die sprak gewoon heel snel. En ik heb me dus altijd bij Abe voorgenomen van, oké, dat is niet de norm. Weet je moet dat loslaten. Hij zit waarschijnlijk heel anders in elkaar. Dus denk daar maar niet te veel over na of zo. Of verwacht niet te veel van hem. En afgelopen vrijdag deed ik mee aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daar doe ik met Abe al sinds de 20 weken echo aan mee. En dan kijken ze heel erg naar zijn hersenontwikkeling. En dan moet hij dus een middag in een lab zitten. En dan krijgt hij zo'n muts op met van die plakkertjes. Gaan ze zijn hersenactiviteit meten. En hij moet, ze gaan eye-tracking onderzoekjes doen. En ze doen ook een onderzoek waarbij ik met hem moet spelen. En dan filmen ze hoe wij op elkaar reageren of wat ik hem aanbied of dat soort dingen. Hoe onze interactie is. En we hadden dat gedaan. En ze zette alles stop, die onderzoekster. En die zegt, wat is hij verbaal al goed, zeg? En ik zo, ze zei, ja joh, hij zit jou heel erg al na te praten. En hij probeert zelf wat duidelijk te maken wat hij wil. En hij gebruikt nog niet veel woorden. Maar je hoort wel dat hij daar heel erg mee bezig is. Toen dacht ik, ja, zie je wel. Ik heb dat zo losgelaten. Ik heb daar nul verwachtingen van gehad. En daardoor heb ik helemaal niet ingezien dat we weer zo'n kind hebben, zo'n snelle. Maar ik vind hem alsnog, heb ik het gevoel dat hij slomer is dan zijn zus.
Ja, oh.
Erg, hè? Dat is waarschijnlijk net zo snel. Maar dat ik altijd zeg, oh ja, nee, Janne, die kon haar eigen naam al zeggen. Nou, toen was ze nog geen jaar oud. Dus toen zei ik, ben Janne. Nou ja, hij heeft nog 2 maanden de tijd. Maar het kan best zijn dat hij dan ook wel weet dat hij AB is. Of dat hij dat kan zeggen. Maar ik dacht dus dat hij nog helemaal niet zo ver was.
Ja, maar ook dus dat je inderdaad denkt, hij heeft nog 2 maanden de tijd. En dat is een grapje, dat snap ik ook wel. Maar ergens, ik weet dat onze eerste werd geboren op de uitgerekende datum. En op de uitgerekende datum bij de tweede dacht ik, nou, hij is dus te laat.
Ja. Meteen.
Kwaad ook. Van. Ja. Maar dus je weet dat je ze niet moet vergelijken, maar het gaat zo vanzelf.
Het kan niet anders. Of je wilt het niet en je probeert ze allemaal met een frisse blik te bekijken. En goh, benieuwd hoe jij in elkaar steekt. Maar ja, het is toch weer een product van dezelfde mensen. Dus natuurlijk vergelijk je het een beetje. Maar ja.
Ja, en je hebt een referentiepunt.
Ja.
Dat altijd zo die 2 of 3 jaar voorloopt.
Ja.
Of die tweede.
Ja, dat vond ik een interessante scène in het boek. Dat je bij een, wat voor middag was dat? Of een dag, een cursusdag of zoiets?
Ja, voor ouders met 2 kinderen. Ja, 2 of meer.
Daar zijn dus ook echt cursussen voor?
Ja, ouderschap is ook gewoon een markt natuurlijk.
Ja, precies. Dus, maar dit was wel specifiek voor met 2e kinderen omgaan, toch?
Het ging over rivaliteit tussen broers en zussen.
Oh,
en hoe je daar als ouders mee om moet gaan. En hoe je dat moest voorkomen inderdaad.
Ja, maar dat je heel snel besefte dat je moest aan iemand beschrijven hoe je 2 kinderen waren.
Ja.
En dat je ineens merkte, holy shit, ik ben ze aan het beschrijven ten opzichte van elkaar eigenlijk.
Ja, dus ik zei inderdaad, nou, de eerste is slim en lief en grappig. En de tweede is vrolijker, stabieler. Ten opzichte van de eerste inderdaad.
Ja,
en andersom gaat ook vaak.
Ja, dat was meteen een valkuil eigenlijk, toch? Ja. Van die les.
Ja. Dus wat die cursuslijst... Ik ging een beetje sceptisch heen. Ik dacht, ja, een cursus omgaan met drie. Maar ik vond het eigenlijk ook gewoon best wel leerzaam. Ook hierdoor, dat ik dacht van, ah ja, het zit er zo diep in dat ik het niet eens door heb. En wat die lerares zei, van, ja, op het moment dat je kinderen met elkaar gaat vergelijken, dan creëer je eigenlijk als vanzelf de voorwaarden voor rivaliteit. En bijna maak je er dan een wedstrijdje van. Mm. Nou ja, kijk, Elisa heeft de bord al leeg en Oscar zit nog te klungelen.
Oh, ja.
Als je dat te vaak doet, voor je het weet, heb je gewoon 2 kempanen. Of kan je de een het gevoel geven dat je die minder lief of wat dan ook vindt dan de ander. Terwijl als je dat gewoon niet doet, als je gewoon naar je kind zelf kijkt, zoveel mogelijk. En niet hoe die afsteekt bij de ander. dan heb je loop je dat risico veel minder snel.
Ja, dat was wel echt een belangrijke les uit je boek waarvan ik dacht, oh, die moet ik echt in mijn hoofd gaan prenten. Van dat, dit moet ik onthouden.
Dus jij Mia wakker maken. Nou, wat ja. ik dus nou heb gelezen. Ja.
Zijn boos.
Schrijf je even mee.
Ja. Ik vind dat wel best wel interessant. Ja, mijn moeder zegt dat ze heel erg vergeleken is met haar zus, die veel beter kon leren. En vroeger zei ze dat heel vaak. Van, ik heb jou en je broers nooit met elkaar willen vergelijken. Dan dacht ik dat ja, weet je wel. Maar het is wel grappig dat je dat nou zegt.
Ja, ze had er ook echt last van dus.
Zij had er echt last van, ja. Dus ja, het klopt dan misschien wel dat ze dat heel bewust dus niet is gaan doen.
Ja, en met een beetje pech ga jij nu heel onbewust dat wel doen. Omdat jij nooit hebt gedacht dat dat een
probleem is. Ja, na dit boek niet meer natuurlijk. Nee. Maar ja, en ik denk dat... dat is weer psychologie van de koude grond. Ik denk dat het bij mijn broers natuurlijk ook anders is, omdat we best wel veel in leeftijd verschillen. Dus dan ben je ook een gedeelte van de dag toch alleen thuis met je moeder of vader.
Ja.
En ik denk dat het ook scheelt, maar dat komt niet in je boek voor, of het zeg maar jongens en meisjes, zeg maar. Als je twee meisjes hebt, dat je ze dan toch eerder met elkaar vergelijkt, of twee jongens, dan een meisje en een jongen.
Oh ja, is dat zo?
Ik had het gevoel, want ik had bij Abe dacht ik, dit is een jongen, dit is sowieso dus een totaal ander kind. En gender is natuurlijk ook maar gewoon een construct.
Ja, dat is inderdaad, want met Ad en ik, we lijken superveel op elkaar. Mm-hmm. Zegt men, ik weet ook helemaal niet of dat zo is. We hebben ook wel eens met een jongen bij ons in de straat, die kwam zoveel bij ons over de vloer, dat mensen dachten dat mijn broer was. En zeiden ze ook eens, die lijkt zoveel op Bas. Zeiden we dat net alsof dat dan klopte.
Oh ja.
Maar goed. Maar sorry, ga door.
Ja, ik ken het verhaal van twee geadopteerde jongens die dus broers werden in hun adoptiegezin, maar dat verder geen biologische band hadden. Maar dat is ook de kinderen in het dorp, dat zeiden, ja, zij lijken zoveel op elkaar. Ja. Maar ja, er is ook natuurlijk heel veel nurture bij. Ik denk dat dat wel helpt of zo. Zeg maar. Als ik nu nog een dochter had gekregen, had ik waarschijnlijk toch nog meer met elkaar vergeleken dan dat ik nu een dochter en een zoon heb.
Ik kan me ook voorstellen dat meisjes onderling en jongens onderling zelf ook zich meer vergelijken met jongens. Dat is ook psychologie van de koude grond. Maar dat er gewoon veel meer punten zijn waarop je kan kijken hoe je afsteekt bij de ander.
Mm-hmm. Ja, ik ben het enige meisje in het gezin. Ik had toch al een status aparte, zeg maar. Want ik was het meisje. En niet dat mijn ouders dus mij dan naar de Barbies toe duwden en alleen mijn roze kleren stopten. Integendeel. Maar wel, ja, ik was al een ander kind. Scheelt. Ja.
Is er meer rivaliteit tussen jongens, twee jongens en twee meisjes? Maakt het niet uit.
Er is gemiddeld wel... wat was het nou? Jongens vechten meer fysiek met elkaar. Meisjes hebben vaak wel de warmste band, maar alsnog ook met veel conflict. En jongens, een jongen en meisjes dan vaak gemiddeld het minst hecht.
Ah ja.
In de studies die ernaar gedaan zijn.
Bij mij thuis was dus vechten. Mijn zusje knokken hoor. Maar zij kon goed knokken, joh. Zij was fel.
Goed.
Ja, we zaten op een gegeven moment ook een zwarte band judo. Dus toen ben ik wel een beetje bang.
Ja, dat snap ik wel, ja. Toen kwam je erachter dat als jij dan niks deed, dat je dan een wit voetje bij je ouders
had. Ja, nee, toen zei ik, telt niet. Dat zei ik niet meer. Ik zei, ja, nee, je telt wel. Dat is prima. Misschien. Dat is
okay. Mijn broers deden wel altijd vooral Ad. Dus de middelste, zeg maar. Waar ik het minst mee scheel. Die had ook altijd clubs. Want hij met vrienden. Die speelde altijd bij ons. En ik mocht dan meedoen, maar daar veranderden ook steeds de toegangsregels steeds. Waardoor ik vaak hele middagen bezig was met dingen verzamelen. Ik heb wel eens onder iets van 8 slaapzakken met 30 graden in een tent een uur moeten liggen. Weet je wel, dat hij mij niet vermoord heeft. Hoe overleef je oudere broer? Ja.
Hoe overleeft mijn tweede kind?
Ja.
Ik heb trouwens zelf ook nog wat te melden over de tweede. Het valt mij op dat het helemaal niet zielig is om zogenaamde afdankertjes door te geven. Onze tweede is hartstikke blij met een gebruikte fiets of een mooie jurk van haar zus. Dat is voor haar echt een cadeau. Ik weet niet of dit over een paar jaar nog steeds zo is, maar nu wel. Dat dit allemaal nieuw moet zijn, zit echt meer in het hoofd van ouders.
In je boek over tijd. Over de tijd die je aan het ouderschap kwijt bent. Of hoe de tijd opgeslokt wordt door het ouderschap. Een van de positieve dingen vond ik dat een tweede kind niet per se veel meer tijd kost.
Nee, dat was echt een grote verbazing toen, toen ik daarachter kwam. Ik dacht, dan met één kind ben je nog flexibel en mobiel. En als je er dan twee hebt, dan... Ja, het voelde echt als twee keer zoveel tijd. Maar de sociologen die aan mensen vragen om tijdsdagboeken bij te houden, waarin ze dan elk uur opschrijven wat ze aan het doen zijn en met wie, die zeggen na 6 minuten, maximaal een uur, kost een tweede extra. En dan hebben ze ook echt alles meegerekend. Dus de extra boodschappen die je moet doen en de extra was en zo. Maar meer dan dat is het niet.
Maar per dag?
Ja.
Ja, dat valt er over zien.
Ja.
Nou, maar een uur vind ik wel veel.
Nou, een uur op een dag is wel veel, ja.
Ja.
Maar het Sociaal Cultureel Planbureau zegt, in Nederland zien we geen significant verschil tussen het grootbrengen van 1 of 2 kinderen in hoeveel tijd het kost.
Oh.
Alleen de handelingen die je doet, die worden anders. Ja. Tenminste, je bent meer tijd kwijt aan...
Ja, ik noem het geloof ik repetitieve handelingen die voorbereidend van aard lijken, maar die uiteindelijk de hele handeling blijken te zijn. Dus gewoon veel meer dan met 1 kind... Luiers verschonen, jassen dichtritsen, jassen weer openritsen, laarsjes aan, iemand achterna zitten. Die soort routine dingen die, waarvan je denkt, die doe ik zodat we echt iets leuks kunnen gaan doen. Maar dat blijkt het dan te zijn.
Ja, de anekdote die je aan had gaat over sneeuw, toch?
Ja, precies. Ja, toen waren we net verhuisd naar dit huis en toen lag er een heel dik pak sneeuw. Dus gingen we naar buiten om een sneeuwpop te maken. Nou, iedereen in winterpakken, laarzen, handschoenen, wat hadden we nog meer, mutsen. Het duurde echt eindeloos. Naar beneden, toch weer naar boven. Eentje moest plassen. Oké, weer naar beneden. Maar eindelijk in die sneeuw. En de eerste ging nog wel enthousiast aan de slag met de sneeuwpop. En de tweede, die keek zo een beetje rond. Zei die, wilde hij weer naar binnen. En moest je het hele riedeltje weer opnieuw doen. Dus dan dacht ik, ah ja. Maar dat in het moment leven. Dat, als je dat echt doet met kleine kinderen. Dan besef je dat momenten vooral daaruit bestaan.
Ja, dat is überhaupt met... Ik heb voor de eerste, vanzelfsprekend... maar voor de eerste heb ik zo'n beetje zweverige... toch super fijne zwangerschapsyoga-cursus gevolgd. En onderdeel daarvan was dat mensen gewoon vertelden over... weet je, over de kinderen waar ze mee zaten. En er waren dus ook heel veel vrouwen die een tweede kind... of al 3, of weet je wel. En toen hebben ze 1 les, zeg maar... heeft die vrouw gewoon voorgerekend op een whiteboard... hoeveel het eigenlijk nou kost... als je dus een kind hebt van een paar weken oud... wat je dan doet per dag.
Mm-hmm.
Dus alle vrouwen met al een kind mag dan zeggen... nou, dan ga je hem zo, laat zo, dit en dit. En dat je dus... maar ik wist dat ik was al hoog zwanger... en ik wist dus eigenlijk niet dat je bij een eerste kind... nou, 6 uur per dag kwijt bent met voeden als het niet meer is. Of 8 uur misschien wel. Toen viel echt mijn bek open. Maar dat vergeet je volgens mij ook weer een beetje... als je met de tweede begint... Denk ik. Tenminste, dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Dat ze denken, ik heb gewoon geblokt. Deze week nog iemand bij het kinderdagverblijf die net de tweede heeft gekregen. Ze zei, ik heb dat helemaal geblokt. Hoe kut het is de eerste paar maanden.
Ja. Ja. Nou, en ik denk, aan de ene kant vergeet je het. Omdat het dus van die repetitieve, routinematige handelingen zijn. Je onthoudt ook niet dat elke keer dat je je fiets van het slot haalt.
Nee, precies.
Dus ze zijn ook niet onthoudenswaardig. Maar er zijn ook wel, ik haal Rachel Cusk aan, een schrijfster die heel mooi over moederschap heeft geschreven. En die zegt, die vermoedt dat vrouwen een Darwinistische kurk hebben op hun vermogen. De werkelijkheid van het moederschap, om die uit te drukken. En volgens mij ook aan zichzelf. Omdat we anders als soort zouden uitsterven. Als we echt zouden weten en onthouden hoe het is, zo'n eerste jaar. Dan was het gewoon snel afgelopen.
Ja.
Met de mensheid.
Ja. Ja.
Daarom komen de tweede en derde altijd pas... na een jaar.
Precies.
Ja. Dat mensen te gaan weer zwanger willen worden.
Ja.
Want dan ben je het vergeten.
Want dan denk je, oh...
Denk je nog maar aan die leuke... gewoon dat is de eerste keer dat je zo'n babytje vasthoudt. En dat gevoel.
Ja. Eén, dan wordt het eindelijk wat. En dan heb je de rust en dan heb je het ritme weer en zo. En dan denk je, oh...
Hoe oud is jouw eerste?
Die wordt in april 3.
Ah ja. Dus ook toen die 2 was, dachten jullie ongeveer... het kan wel weer...
Echt toen. Nou, iets eerder wel.
Ja.
Iets eerder wel. Dat we dachten van, we gaan dit maar proberen. Ook omdat het gewoon de eerste wel een poosje duurde. Maar ik merk nu wel dat ik er zo anders mee bezig ben dan bij de eerste. En dat ik er af en toe een beetje van schrik.
Hoe anders?
Dat het me zoveel minder boeit. En dat ik er laatst van schrok van... holy shit, juni is echt al bijna, die tweede komt. En met Julius, toen hij kwam op dit moment... hadden we alles al geregeld zo'n beetje. En dan hadden we een crash uitgezocht. Alles stond wel klaar. We waren ermee bezig. We praten het over hoe voel je je. Oh, er gebeurt dit en dat. Heel af en toe roept Mia iets van, hou eens op met die hik. En dan denk ik, wie heeft hier de hik? En dan zit die baby te praten. Oh, ja, er komt een baby aan.
Ja, want ik denk ook, ik sms'te pas nog naar Alex toen ik in de trein zat. Ik zeg, volgens mij kan ik herkennen, gewoon op zicht, of een vrouw zwanger is van de eerste of van tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende. Volgens mij kun je dat ook zien.
En zijn van de eerste dan stralen ze nog, als een soort van iets fantastisch uit de gebeurd zijn.
Ze is ook heel tevreden over hun buik te aaien. En dan
zo heel sereniteit, weet je wel. Van, ik ga dit kind is mij gegeven, weet je.
A living miracle.
Terwijl inderdaad bij de tweede en de derde zie je ze vaak zwetend. En, ja, maar zelfs zonder kind dat meegesleurd wordt.
Ja, maar ik vond het ook, zeg maar, tot 30 weken dacht ik, oké, prima, weet je, er moet iets groeien. Maar dat derde trimester, dat heeft echt helemaal geen nut meer. Bij de eerste denk je nog, ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal gaat gebeuren. Bij de tweede denk je, nou, ik weet wat er gaat gebeuren. Ik heb er nou geen zin in, kom er maar uit. Weet je? Want je weet van, oh ja, dan ga ik me straks weer, moet ik me omdraaien in bed en dan duurt dat 5 minuten. En dan kan ik weer niks stillen. Nou ja, gewoon geen zin in. Dat vond ik vooral. Die laatste 10 weken, die hadden ze er wel af kunnen knippen.
Vrouwen die zwanger zijn van de eerste kunnen ook op het eind zeggen van, ik slaap zo slecht. Ik kan niet wachten tot het kind is geboren. Ja, dat is goed. Succes. Wel trusten. Ik zou maar gewoon in bed gaan liggen en naar het plafond staren. Want dat is ook iets wat je
de komende drie jaar niet meer kan doen. Het zwangerschapsverlof van je eerste is ook zoveel waardevoller dan het zwangerschapsverlof van je tweede.
Het is gewoon hartstikke zwaar met zo'n tweede. Dan zit je de hele dag ook nog met zo'n peuter.
Precies. En die kun je niet tillen.
Ik had bij de eerste ook een cinefiel pas. En ik ging gewoon elke dag naar de bioscoop. Twee films per dag. Een hele Netflix-series gekeken. Was echt feest. Tweede dag inderdaad.
Misschien is dat al de mooiste tijd van je leven.
Nou, ik heb ook... Want ik ben in augustus bevallen. Dus ik heb de tour gewoon hoogzwanger op de bank. Nou, echt heerlijk.
Maar ik denk dus dat inderdaad de zwangerschapsverlof van je eerste is de mooiste tijd van je leven.
Ja. Het is ook wel grappig. Ze hadden CBS, geloof ik, had gekeken naar wanneer zijn mensen nou gelukkig. En dan zien ze in het jaar dat een eerste kind wordt geboren, dan zijn mensen extra gelukkig. En dat begint al voor dat kind er is. Zeg maar, het je erop verheugen is al gewoon, maakt je gelukkiger. En als je dan dus ook nog eens niet een ander kind hebt om voor te zorgen. Is gewoon
en ouders met één kind zijn toch ook gelukkiger dan ouders met twee kinderen?
Ja.
Ik ga misschien toch maar weer aan de pil.
Ja, want dan heb je wel de lusten. Wel de lusten van het ouderschap, maar niet de lasten van het tweede.
Ja, iemand zei pas tussen neus en lippen door, zei ze van, van een oudere dame. Zei, ach, eentje is gewoon een soort handtas. Zegt ze, die schuif je gewoon ergens neer. Of zei ik dat al bij de vorige pop? Heb ik dat hier al eens gezegd?
Volgens mij niet.
Nee.
Toen dacht ik inderdaad van, oh, dat klopt. Want mijn dochter, ja, dat is er maar eentje. En dan heb je eigenlijk, voor één kind, die kun je nog wel echt bij vrienden gewoon even, dan vinden ze het nog leuk.
Ja,
maar twee, een kleuter en een peuter, nou, ik weet niet.
Nee, de eerste brachten we best vaak uit logeren bij mijn ouders. En nu zeggen ze, nee, bedankt.
Nou echt, dat was even voor de mensen die niet meer aan een tweede beginnen. Maar bij ons, wij kunnen nog allemaal prima met z'n tweeën weg.
Oh,
dat gaat goed, ja.
Je beschreef je gezin op een gegeven moment ook. Er waren jullie bij mensen op bezoek die kaarsjes op de salontafel hadden, die je maar meteen uitblies toen jullie daar aankwamen.
Ja, vervolgens ging een glas wijn tegen de vlakte en werd het poesje in zijn staart geknepen.
Ja, ravage. En toen beschreven jullie je gezin als een tornado. Moest gewoon lachen.
Ja, zo voelt het ook wel echt nog steeds eigenlijk als we ergens binnenkomen. Zeker in een huis waar geen kinderen wonen en is alles netjes. En dan komen wij zo... Dan houden we even huis en dan gaan we weg. En gewoon...
Maar dat is natuurlijk ook een cliché die ook echt klopt. Ik ga ook vaak wij gaan niet meer zoveel bij mensen langs die geen kinderen hebben.
Nee, niet met de
kinderen. De kinderen dan bedoel ik, hè? Want dan inderdaad gaan ze pas bij een vriend van mij, die heeft ook allemaal van die collectors items, robotjes en zo. Nou god, het was echt. Ik ben daar volgens mij 20 minuten binnen geweest. Toen zei ik, nee, ik zeg, we gaan. Ik was alleen maar allemaal bezig zo en een jas.
Ja, maar alleen al omdat je dan ook allemaal speelgoed mee moet nemen om je kinderen te entertainen. Dus ik vind het veel te veel gedoe om dan zo'n hele tas met Duplo in te pakken. Van, oh ja, we gaan ergens naartoe waar er geen speelgoed is.
En ik weet ook nog hoe ik zelf was.
Ja.
Als mensen met kinderen bij mij langskwamen. Ik ben helemaal niet netjes of opgeruimd of zo. Maar dan dacht ik, oh, dan ergerde ik me zo aan dat gesleep en dat geroep. En dat je geen gesprek kan afmaken. Ja. Dus ik snap dat ook als mensen dat dan irritant vinden.
Ja, terwijl als je dan met naar iemand toe gaat die ook een kind heeft, nou, dan kun je prima een gesprek voeren.
Een vriendin van mij heeft 5 kinderen. Niet Christine. Ik heb nog een vriendin met 5 kinderen.
Wat?
Niet Christine, die hier ooit al eens in de aflevering.
Zo'n dorpse leven.
Ja, nee, die woont in Venlo. Hartje Venlo. Maar als ik daar langs ga, dat is echt fantastisch. Dan gooi ik mijn dochter tussen die andere kinderen. En dan heb je er echt geen kind meer aan. Dan zitten we aan tafel.
Kun je niet gewoon een andere meenemen dan ook? Gewoon?
Vriendinnetje mee.
Gewoon een ander kind. Dat je denkt van, je zijn er 6. Nou, laat allemaal hier. Ik neem een leukere mee.
Ik ben wel sarcastische, cynische ouder. Maar ik vind wel nog steeds mijn dochter het leuk. Ze is ook echt heel leuk.
Ja, ze is hartstikke
leuk. Ondanks
de
moeder is het gewoon een heel leuk kind.
Nou. Nou, ik vond het mooi om op de tijd terug te komen. Wat jij zei over tijd zien als een investering. Of tijd zien, of je kinderen zien als een verbintenis die je aangaat.
Ja, nee, we zijn natuurlijk heel erg gewend om over tijd te praten alsof het een munteenheid is. Dus als iets wat je inderdaad investeert of verspeelt. Of iets wat je ook kan worden afgenomen. Bijvoorbeeld door je kinderen die je tijd kosten. Mm. En dat is ook hoe economen er bijvoorbeeld naar kijken. Die zien de tijd die ouders met kinderen doorbrengen, die omschrijven ze ook als maternal time investment of paternal time investment. En dan kijk ze, nou, als je dan zoveel tijd in stopt, wat komt er dan uit in termen van IQ en testscores? En wat ik zelf soort gaandeweg wel ben gaan begrijpen, is dat die manier van kijken, wanneer het op kinderen aankomt, eigenlijk compleet waanzinnig is. Omdat het nou ja, het werkt niet zo. Je hebt die kinderen, die zijn er altijd. En de tijd die je met hen doorbrengt, gaat volgens mij veel meer over afhankelijkheid, verbintenis en gemeenschappelijkheid dan over geven, nemen, eerlijk verdelen van tijd, al dat soort dingen.
Ja, anders frustreren kinderen toch ook alleen maar.
Ja.
Omdat je dan, als je alleen maar kijkt naar wat het je kost.
Nee, dan is het geen goede deal.
Nee.
En als je dan ook nog eens gaat kijken van, met je partner besteden we wel, is het wel eerlijk verdeeld hoeveel tijd ze mij kosten en hoeveel tijd ze jou kosten? Nou, dat is gewoon een recept voor ruzie natuurlijk. Mm. Terwijl op het moment dat je denkt van, hé, we zitten met z'n allen hierin. Dit is onze tijd.
Ja.
Vind ik veel, veel rijkere manier om ernaar te kijken.
Vond ik ook echt een eye-opener. Oh ja, vond ik heel fijn dat je dat hebt opgeschreven. Want anders, vooral als dan zo'n eerste nog zo, of zo'n tweede zo klein is, dan denk je alleen maar van, oh, ik kom nergens meer aan toe. En hoe moet ik het met mijn werk doen? En wanneer kan ik nou weer eens een keer sporten? En mag ik nou weer eens een keer weg? En nu denk ik, ja, niet alleen door jou hoor, maar ook gewoon omdat het allemaal makkelijker wordt hoe ouder ze worden. Maar meer, het is heel fijn om te zien van, je moet het niet zo bekijken. Dit moet je gewoon helemaal loslaten. Want dan zit je inderdaad veel meer in het nu. Van, we zijn hier nu met elkaar en deze tijd is van ons allemaal. Van ons vieren en die besteden we met z'n vieren. En niet, ja. Ik breng mijn deel tijd in en jullie slokken dat allemaal op of zo.
Ja.
Dat is waar. Alleen in het holst van de nacht, als je voor de 10e keer eruit moet.
Zo. Ja, omdat ze ook geen rekening houden met elkaar. Dat dan de een net wakker is geweest en dat dan de ander wakker wordt. En dat je dan dus wilt vloeken op de tweede, op de laatst wakkere, zeg maar. Omdat je denkt, ja, hoor eens, ik heb net voor je broer gezorgd.
Ja. Ja, ook nog eens. Ja, maar je hebt daar sowieso, want dat herken ik wat stuk. Je hebt daar een artikel over tijd. Dat herken ik ook terug in het boek. Op de correspondent geschreven over tijdsbesef en ouderschap. Zoiets. Ja. Dat heb ik echt al vaak doorgestuurd naar mensen. Ja. Ook mensen die twijfelen over of ze wel of niet geen kinderen willen.
En helpt het ze dan een bepaalde kant op?
Ja, een vriend van mij die heel erg twijfelt, die zei dat hij echt heel veel buikpijn kreeg tijdens het lezen, maar dat het eind wel een opluchting was.
Waarom heeft dat jou geholpen dan? Hm? Waarom heeft dat artikel jou geholpen?
Nee, mij niet.
Oh.
Ja, tenminste, wij waren toen al bezig met het tweede. Oh, maar ik heb het veel doorgestuurd naar mensen die.
Waarom dan?
Omdat het op een hele goede manier uitlegt. Wacht even, dan ga ik een heel raar bochtje maken. Weet je, dan toen we deze podcast begonnen hadden we, dat lijkt het ondertussen helemaal niet meer op, hadden we als voorbeeld een podcastserie uit Amerika. Die heet The Longest, Shortest Time.
Ja.
Dat vond ik altijd zo'n goede omschrijving van die tijd. En dat is eigenlijk precies waar jouw artikel over gaat. Dat de tijd heel lang duurt, maar super snel gaat. De tijd gaat zo anders dan dat je daarvoor gewend was. Ik had er nog nooit gelezen dat iemand het helemaal verwoord had hoe dat voelde.
Jij zegt de dagen duren lang en de jaren gaan heel snel.
Ja, ja, dat hoorde ik dan weer. Heb ik dan weer gejat of geleend van een vriendin die dat zo omschreef. Maar haar kinderen zijn al wat ouder. Maar in dat moment dat je zo'n dag met één of twee kinderen maakt, denk ik niet zoveel uit, kan zo eindeloos duren. En dat zit hem dan ook in. Weer zo'n luier, weer die troep, weer die kast die ik net. Het komt geen einde aan. Maar als je volgens terugkijkt op een jaar, dan is het echt zo voorbij gevlogen.
Ja.
Dat is echt heel paradoxaal. En misschien geldt dat wel voor heel veel dingen in het leven, hoor. Niet alleen zo voor het ouderschap. Maar ik denk wel dat je het nergens zo acuut voelt als met kleine kinderen.
Ja, ik merk het ook dat ik bij de tweede, die kijk ik echt groot. Maar van nou, en wanneer kan hij nou een keer dit? En wanneer kan hij nou dat? En oh, dat hij mee kon op de fiets. En dacht ik, hè, weet je? Hij was echt 9 maanden, hij zat net rechtop. Ik denk, huppatee, de fietsstoeltje in, niet mekkeren. En als het slecht is voor zijn nek, nou, jammer dan! We moeten fietsen. Nou, dat weet ik niet waar. Ja,
maar wij dat schaaltje wel wat strakker.
We hebben al van zijn nekbrees
gekregen. Ja.
Hoppatee.
Lekker in de jep. Ja, wij zaten dus, maar we zaten echt bij maand 7 al van, oké, nog 2 maanden. En dan ongeveer, dan zou het wel moeten kunnen. Weet je, zo. Mm-hmm. En dat vind ik soms best wel zielig voor hem, want ik denk, ik weet dat ik over een jaar zeg van, en dat zeg ik nu al van, oh, ik heb daar niet van genoten. Of tenminste, ik heb er wel van genoten, maar ik heb hem echt groot gekeken. Terwijl klein was hij ook heel leuk, zeg maar.
Ja, ja, nee, dat is natuurlijk ook heel erg allemaal. Maar ik weet omdat ik dat eerste jaar zo verschrikkelijk vond. Ja. Heb ik allemaal ook echt groot gekeken. Mm. Ook dat ik niet kon wachten tot ze eindelijk 1 slaapje had in plaats van 2 of 3, weet je wel. En nu, en inderdaad, het gaat dan ook wel snel, maar toch.
Maar ik denk wel dat
verlang met, ik daar met, niet meer na of zo. Naar die, ja, dat heb jij misschien wel.
Maar met een tweede weet je nog beter van dit is een fase en hierna komt een andere fase die in een bepaald opzicht makkelijker is. Maar bij de eerste weet je minder goed wat je te wachten staat, tenzij je al die boeken leest.
Maar jij schrijft ook dat je heel veel aantekeningen maakt nu bij de tweede over alles wat er gebeurt.
Ja, en dat had ik bij de eerste niet gedaan. En toen kwam ik er dus na een jaar achter, oh, dat jaar is voorbij gevlogen, ik ben bijna alles vergeten. Dus bij de tweede dacht ik ga nu toch iets beter mijn best doen om de dingen vast te leggen.
Doe je dat nog steeds?
Ik heb iets minder. Ik heb allebei een boekje waar ik elke dag iets in opschrijf. Maar dat kan ook gewoon echt zijn, we gingen naar oma. Maar of iets wat ze zeiden. Want ik ben toen ook wel voor de eerste begonnen. Dus die heeft soort, de eerste 2,5 jaar van haar leven zijn een gat. Maar daarna bestaat ze ineens. En dan leg ik wel dingen vast. Maar ja, omdat ik wel echt heb geleerd van, omdat het zo in ontwikkeling is. Dus elke nieuwe fase wist die vorige uit of zo. Het is toch wel zonde.
Maar ben je ook een beetje door al het onderzoek dat je hebt gedaan in die eerste levensjaar, of toen je tweede kind net was geboren, heb je als een soort antropoloog eigenlijk naar een relatie gekeken, beschrijf je. Ja. Je zegt, ik ben meer tijd bezig geweest om naar hun samenspel te kijken dan naar hun afzonderlijk eigenlijk, wat ze nou zelf aan het doen waren.
Ja, nee, dat was wel zo, denk ik. En dat je ziet ze natuurlijk ook gewoon bijna altijd tegelijk. Je hebt niet zo vaak dat je eerste kind hebt en daarna je tweede kind. Dus er is ook altijd die interactie die super interessant is en waarvan je ook hoopt dat het goed gaat. Maar daardoor merkte ik inderdaad dat toen mijn oudste dochter naar school ging en ik dus wel alleen was met die jongste, dat hij allemaal dingen al kon en begreep. En dat had ik daarvoor niet doorgehad. Deels omdat zijn oudste zuster altijd was om al een boekje te pakken of de dingen te benoemen voordat hij het kon doen. Maar ook omdat ik vooral gericht was op hun twee samen. Ja.
Ben jij dat ook, Nienke, eigenlijk? Kijk je ook heel erg naar twee als een samen? Hoe gaat dat samen? Of?
Ja, maar ook vooral inderdaad dat als ik dan probeer ik wel eens met Aben, zeg ik, en wie? En dan wijs ik naar Tom, zeg ik, wie is dat? En dan zegt Jan al, dat is papa. Dus ik vroeg het niet aan jou, weet je. Dus hij krijgt niet eens de kans om te laten zien dat hij weet dat dat papa is. Dus vandaar dat het ook allemaal wat langzaam op gang komt. Dat ik zeg, oh, Aben, zie je nog vogels? Jan zegt, daar zit een vogel. Dus dit is niet de bedoeling, schat. Maar ja, leg dat eens uit aan een kind van 2,5. Dat gaat natuurlijk niet. Dus inderdaad, pas als ik alleen met hem ben, dan denk ik,
in de Utrechtse onderzoekskamer?
Ja.
Dan blijkt ineens dat hij toch verbaal
is. Precies. Ja, dat hij verbaal heel sterk is en dat hij al dingen kan en dat hij snapt hoe je een boekje moet lezen en zo. En dat het hem niet inderdaad steeds uit handen gepakt wordt door zijn zus. Ja, het is heel lastig om je tweede kind los te zien van de eerste. Het is toch, dus in het vergelijken, maar ook in het.
Ja, maar andersom ook, want ik was dan een poosje terug met de oudste naar de bioscoop gegaan. En toen was ze zo klein.
Oh ja.
Dat ik ineens dacht, oh, je bent ook eigenlijk nog maar zo'n klein kindje. Maar omdat ik je altijd naast dat kleine broertje zie, vind ik je altijd groot.
Dat is toch altijd ook de shock. We hadden het de vorige uitzending over als je oudste naar de basisschool gaat. Dat je dan daarvoor denkt van, dan zie je ze op het KDV en denk je, het is zo'n groot kind, helemaal klaar voor de basisschool. Nou, ze heeft er zo'n zin in, bla bla. Kom je op de basisschool, denk je, oh, het is nog zo klein. Dus ze moeten ineens in zo'n stramien. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Of de,
ja, gewoon zo'n klas met zo'n kring en regels en stappen op een dag.
Ja. Ja.
Ik was dus van de week basisschool ook kijken en ik had dat, hè?
Ja.
Ik dacht, ik ben hier niet klaar voor.
Jij bent net, jij belde mij en zei, ik ben zelf net van school. Waarom moet jullie eens aan school? Ja.
Hoe moet ik weten of dit een goede school is? Ik snap het niet. Hij is zo klein.
Maar wel, dat ook toen we naar de crash gingen kijken voor de eerste, dat we een soort meer identificeerden met die kinderen daar dan met die leidsters. Dus we dachten van, hoe dan?
Als je voor het eerst zegt, ik ben de moeder van Janne. Dat vond ik heel raar. Dat ik dacht, oh ja, dat ben ik. Haha, terwijl ik me dus nog mezelf nog zag als... Nou ja, zoals jij deze week op Facebook stond. Zeg maar zo carefree met je biertje en je sigaretje en dat. En nog helemaal niet als een verantwoordelijke ouder. Terwijl de buitenwereld wel zo naar jou kijkt. Want je hebt een kind, dus dat ben jij.
Ja, want ik vind ook altijd die andere ouders op die school... denk ik altijd, oh, dat zijn echte ouders.
Ja.
En die komen hier dan allemaal op tijd met hun kind. En ik denk, oh, maar dat, ja, dat ben ik zelf ook.
Ja.
We hadden trouwens dat we die school wel leuk vonden waar we naartoe gaan. Maar dat we dachten, die ouders vinden we stom.
Weet je zeker dat je nog naar die school gaat?
Denk het niet.
Maar, wat maar voor
Mia was ook zo chagrijnig. Die had niet goed geslapen. En nou, die was gewoon echt moe en woest op al die mensen daar.
Maar wat deden de ouders?
Nou, volgens Mia stelden ze echt... hadden ze zich niet goed ingelezen... Want zij had alles, zij is zelf lerares, dus zij gaat alles van tevoren bekijken en de methodes en alle filmpjes die op de site staan had ze gekeken. En toen gingen ze een van die filmpjes die blijkbaar op die site stond, ik had die site helemaal niet bekeken, die gingen ze ook in die informatiedag, ging die directrice dat filmpje aanzetten. Toen werd ze echt boos. Nee. Van, sorry, maar dit had je thuis kunnen bekijken.
Wow.
Ja, maar zij doet zo goed en grondig onderzoek naar die dingen. Dat vind ik ook wel heel erg fijn, want ik laat dat allemaal een beetje op zijn beloop gaan. Ja. Ik vind het heel fijn dat zij dat allemaal weet en daarin goed keuzes kan maken. Maar als het gaat nu om een KDV uitzoeken, een nieuw KDV. Want we zijn dus verhuisd, dus het nieuwe kind moet naar een andere. Die eerste keer, die ronde, toen hebben ze ook 100.000 vragen gesteld aan al die leidsters. En wat hun visie was dan op dit en hoe laat deden ze dan dit. En nu is het meer als we ergens gaan kijken. Nou, het is dan net niet dat we vragen, zweer je hem dat je hem in leven houdt? Of dat je haar in leven gaat houden? Ja. En als je ja zegt, is prima, dan gaan we die hier naartoe brengen.
Is er plek? Oké, mooi, dan komen we.
Ja, dan komen we, ja. Wat zijn de openingstijden? Oh, dat is gewoon oké. Ja, dat scheelt weer een half uur.
Wordt er tussen de middag warm gegeten? Oké, top.
Ja, precies, ja.
Dus de middag warm eten.
Dat, er zijn dus KDV's die dat doen.
Ja, onze zouden meteen voor kiezen.
Ja, wat een
heb
droom.
Je dat niet?
Ik heb geen keus. Maar gelukkig hebben we een heel leuk KDV in het dorp. Maar Nijmegen heb ik ook nog nooit van gehoord.
Bij jullie doen ze nu wel om de dag. En dat is ook
dan
wel goed.
Leren ze ook van alles eten.
Ja, maar thuis eet hij wel alleen maar broodjes pindakaas. Ja.
Ook voor avondeten.
Ja, maar dan
heeft soms, hij 's
dan heeft hij 's middags warm gegeten. Of er wordt geclaimd dat hij 's middags heeft warm gegeten. Als ik hem vergeet te vragen bij de crèche. Jullie hebben je warm gegeten? Ja. Broodje pindakaas. Sneaky.
Maar waarom zijn jullie minder kritisch nu op de KDV voor de tweede? Omdat alle energie gaat naar die scholen.
Ja, ik denk dat we daar nu ook iets meer naar zijn geswitcht inderdaad. Om dat nu allemaal weer opnieuw te gaan uitzoeken. En dat we nu ook hebben gemerkt met zo'n KDV... Ja, zoveel maakt het waarschijnlijk ook niet uit.
Nee.
Ja, ze zijn allemaal wel goed, zo'n beetje. En al die mensen die er werken, die zijn super lief en aardig eigenlijk. Ja.
Ja, wij hebben bij de eerste ook nog dat we door heel Utrecht KDV's gingen bekijken. En dan zeiden, ja, die heeft een leuk aanbod daar en zo. En toen zei ook een vriendin, die zei, het moet gewoon dichtbij zijn. Kies gewoon het dichtstbijzijnde, daar ga je uiteindelijk de meeste lol van hebben.
Ja.
Nou, is ook zo. Ja. Dus dat zeg ik nou ook altijd tegen iedereen. Gewoon het dichtstbijzijnde. Inderdaad, lieve juf heb je overal. Kijk een beetje of de sfeer een beetje oké is.
Ja, precies. Dat je binnenkomt, dat je niet denkt... krijg ik nu al benauwd van...
Nee.
Maar verder inderdaad. Dat hebben wij ook gedaan. Gewoon met de meetlint gekeken welke dichtstbij lag.
Ja.
We waren nu naar twee in de buurt gaan kijken. En eentje die was net nieuw. En die was nog echt spierwit. Alles was wit. Alles was schoon.
Oh, duurt niet lang meer.
Duurt niet lang. Maar bij binnenkomst ook meteen weer van die... Weet je wel, van die plasticjes om je schoenen en zo. Ik weet niet of jullie dat moeten als je binnenkomt bij de crèche.
Nee.
Ja, wij wel. Maar behalve het is niet plastic, het is stof. Maar echt al 100 jaar gebruikt. Dat je ook denkt...
Ja, dit heeft geen nut
meer. We doen het voor de vorm. Ja. Het is een ritueel.
Oh, maar dit was echt nieuw allemaal. En er werden er expliciet op gewezen... dat we toch wel echt eventjes bij binnenkomst... door zo'n mevrouw die heel zacht praatte... kun je alsjeblieft wel even die plasticjes om je schoenen doen. En die tweede waar we gingen was... hey, kom binnen. Ja, loop maar door.
Ja,
en
dan.
Nou, die nemen wij.
Tuurlijk. Ja. Ja.
We hebben het ook, heb ik dat wel eens verteld... van ons het kinderdagverblijf in het dorp... Nou, Nijmegen heb je natuurlijk een redelijk links antroposofische stad. Dus dat was ook allemaal heel erg biologisch. En waar je ook naar welk kinderdagverblijf je ook ging. Toen kwamen we in het dorp en op een gegeven moment kom ik daar. En dan zat ze er altijd aan naar de zin, al een paar maanden. En ik kwam wat vroeg binnen. En toen stond Sabine, de eigenaresse die echt fantastisch is. Die stond daar zo met zo'n pak boterhamworst. Ook niet biologisch, gewoon een spaar tegenover. En die kinderen zaten allemaal in die grote tafel en zij gooiden die lapjes zo. Hey, zo even naar die kinderen. Ja, en dat was zo'n zo fijn. You had me at lapjes boterham. Ja.
Maar ik kwam dus terug van, van het scholenbezoek.
Oh ja, daar waren we.
En ik was er een beetje overdonderd van. Want ik had niet gedacht dat ik een soort halve interne meltdown zou hebben. Van ik ben er niet klaar voor. Dus toen kwam ik iemand tegen waarvan ik wist dat zij twee kinderen had op school. En ik vroeg haar van, ja, hoe weet je of je een goede keuze maakt? En toen vertelde zij, en toen moest ik ook weer even aan het boek denken. Van ja, wij hebben een keuze gemaakt voor het eerste kind voor school. Voor een schoolkeuze waarvan wij dachten dat heel goed bij hem paste. En zijn zusje is ook maar naar die school gegaan, omdat het broertje er zat op. Maar als ik er nu goed over nadenk, is het helemaal niet voor haar de goede schoolkeuze.
Ja.
Is dat iets wat... want je tweede kind zit nog niet op school.
Nee, maar die gaat natuurlijk ook naar die school waar ze zusje zit. Gewoon locatie, locatie, efficiëntie.
Ja, precies. Ja, ja.
En ik merkte het, wij woonden eerst... we zijn een jaar geleden verhuisd. En een van de redenen dat we verhuisden... we zijn een huis aan het bouwen, maar dat is nog niet af. Maar onze dochter moest naar school. En we dachten, dan is het fijn. Dan zit zij alvast op die school waar ze straks op zit. Dan hoeft ze niet te wisselen van school. Nou, een nieuw huis gevonden, verhuisd zij op school. En toen dacht ik, oh, nu moet die tweede dus ook naar een andere crash. Die moet nu dus wisselen van crash.
Oh ja.
Dus alles wat we zo voor haar heel erg ons druk om maakten, moest mij... Oh ja, shit, is er nog plek ergens? Dus het is inderdaad... Nou ja, het gaat allemaal... Je doet één keer al die moeite. Eigenlijk wat je omschrijft van bij het eerste kind, toen die over 4 maanden zou komen, hadden we alles af en alles uitgezocht en dichtgetimmerd en een heel plan. En misschien, ja, je kan de energie ook niet opbrengen om dat nog een keer te doen, denk ik.
Je doet één keer de research.
Ja.
Ik weet dat ik bij Janne had ik de box echt al bij 32 weken zo'n beetje in de kamer staan. En toen bij Abe dacht ik, nou, met 38,5 dacht ik, nou, we moeten toch die box nog maar even in elkaar zetten op vrijdag. Nou, op dinsdag was hij er. Dus ik was blij dat ik dat al nog had gedaan. Net als met de wieg. Die heb ik ook nog in het weekend voordat hij kwam, dacht ik, nou, toch maar even de wieg in elkaar zetten en opmaken. Want ja, als Tom dat straks moet doen, heeft hij helemaal geen zin in. Doe ik wel even. Nou ja, 2 dagen later was hij er. Terwijl die wieg stond inderdaad bij Janne echt vanaf week 35 al klaar in de kinderkamer. Ja.
Maar maakt dat nou uit?
Nou ja, het is misschien wel heel fijn ook voor jezelf, toch? Dat je niet onnodig een box daar had staan en onnodig een wieg daar had staan.
Dat is klein zat, ja.
Maar bij de eerste denk je ook, althans bij de eerste, ik heb er maar één, maar bij de eerste dacht ik... Dat ook gevoelsmatig denk je dat de HEMA ook ineens niet meer bestaat. Dat je daar nooit meer heen kunt. Je moet alles van tevoren hebben. Want je kunt dan niet naar de winkel, niet even iemand bellen. Niet, terwijl dat kan allemaal prima gewoon.
Ja, ik had volgens mij ook de hele diepvries. We hadden een kleine diepvries, maar toch. Hij zat wel helemaal vol
Ik heb hem ook helemaal vol
soep
gekookt.
En saus. Ja. Het tweede ook echt dacht, ja, die kan heus nog wel koken.
En anders komt er wel iemand langs met eten in die eerste week. Dat is dan ook zoiets.
Ja. Oh, dat vond ik trouwens ook leuk als tip in het boek. Ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, Nienke, maar dat je zei van als mensen op kraamvisite komen, dat ze ook een cadeautje voor de oudste moeten meenemen.
Ja.
Heb jij dat, is dat iets wat jullie expliciet hebben vermeld als mensen langskomen?
Nee, maar dat doen ze automatisch al eigenlijk.
Ja?
Ja, mensen doen dat meestal wel. Ja. We hadden zelfs vrienden die langskwamen, die hadden alleen een cadeautje voor die oudste. Niks voor de tweede. Toen dacht ik weer, nou, zie je wel, veel minder aandacht voor de tweede.
Oh ja, ik vroeg dit ook aan iemand anders. Van, doe jij dit ook? En die zei, dat maakt helemaal niet uit. Die oudste maakt toch alles open.
Ja, dat is ook zo. Jan heeft heel veel cadeautjes geconfiskeerd. Ja. Alle voorleesboeken.
Paco. Die was eigenlijk voor apen. Maar volgens mij heeft Janne die meteen.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar Paco is ook wel te gek.
Ja, Paco is echt fantastisch.
Dat is wel de kraamtip. Ja, de boekjes van Paco.
Wij kregen er één als cadeau. Kraamcadeau van de boekhandel in Nijmegen. En dat was echt hun beste investering ooit. Want we hebben ze in een half jaar tijd. Terwijl, maar kon er echt niks mee toen ook. Gekocht. Alle Paco's.
Ja. Ze hebben een beetje drugs gegeven, zodat je even slaap gaat.
Ik heb toen mijn vader voor zijn verjaardag, geloof ik, of toen kwam Janne daar logeren. Toen gaf ik hem Paco en Mozart. Mijn vader houdt erg van klassieke muziek. En dan ging hij dat de hele tijd met Janne lezen. En dat had hij dus ook gewoon. Mijn vader is ook zo'n kleine drill instructor, hoor. Dat Janne dan bij de Koningin van de Nacht zei, de Koningin van de Nacht. Dat helemaal trots was.
Die doe ik altijd. Dat vindt Ali echt een van de grappigste. Als ik dat dan playback.
Oh ja.
Dan zeg ik, doe mama, doe. Dan moet ik dat. Ik ga het ook niet voordoen, want gelukkig is het audio. Oh, ja.
Jij mixt die Koningin van de Nacht wel even onder.
Zing even.
Nee.
Zing even.
Nee.
Zing even.
Nee. Dus ik spreek je voicemail wel in.
Zo vaak gehoord. Dus dat?
Ja.
De tweede deel doe ik niet, want dat kan ik niet.
Ik weet al, want ik ben altijd al met mijn stomme shit opmerkingen. De
opening.
De opening, ja.
Playback jij dan maar even.
Ja, kom op.
ontvangen vandaag om 12:26.
En natuurlijk ga ik niet Koningin van de Nacht inzingen in jouw voicemail. Dat dan weer voor sms. Kun je even de Koningin van de Nacht inzingen op mijn voicemail? Nee, natuurlijk niet. Google het maar. Zet dat allemaal onder. Doei.
We zitten hier nog even, Lin, want Nienke heeft dus een aantekening aan haar boekje.
Nee, ik heb eigenlijk hebben we... oh ja, er was nog één dingetje dat ik heel fijn vond. Dat je had onderzocht dat ook al zijn moeders meer gaan werken... dat de aandacht voor de kinderen alleen maar op vooruit gegaan is de afgelopen... nou, wat was het, 50 jaar?
Ja, ja, nee, klopt. We zijn, ja, vrouwen zijn massaal tot de arbeidsmarkt toegetreden... en dat heeft echt nauwelijks een deukje geslagen in de goede aandacht met kinderen. Dus de interactieve betrokken. Tijd.
Precies, omdat moeders ook vooral tijd van zichzelf inleveren.
Precies, we slapen minder, we sporten niet meer.
Ja.
We zien onze vrienden niet langer.
Nee, precies.
Dat maakt niks uit.
Nee, maar dat vond ik een hele mooie. Deze kun je dus echt meteen zeg maar in alle gezichten gooien van vrouwen die zeggen van... ja, nee, het is toch het allerbeste als je gewoon thuis blijft met de kinderen. Want nee, daar worden ze alleen maar slechter van werkende moeders. Want die moeders en vaders heb je natuurlijk nog steeds die dat beweren.
Ja, zeker.
Ja, en het is ook de theorie van een van die wetenschappers die dat dan had onderzocht... was ook dat we heel erg overschatten wat er dan gebeurt als moeders wel thuis zijn. Die zitten dan echt niet de hele dag voor te lezen en Paco en Mozart te lezen.
Nee.
Ik ga gewoon ook koken, boodschappen doen, al die dingen. Zo'n kind een beetje op
De vragen op Nienke's lijstje waren inmiddels allemaal afgevinkt. Maar Anne had nog one more thing.
Nou, ik was dan wel benieuwd of je nog zo iets over zou kunnen vertellen... hoe nou dit hele onderzoek en het schrijven van het boek... nou je hele perceptie op het ouderschap heeft veranderd of heeft gewijzigd. Of misschien ook juist niet. Of...
180 graden anders. Ik ben me wel echt bewust geworden van dat ik een heleboel aannames heb... die historisch prima te verklaren zijn, die cultureel te verklaren zijn... maar die niks met mijn kinderen te maken hebben. En ook vaak niet kloppen. En op het moment dat je dat weet, kun je ze van je afzetten en gewoon puur naar die kinderen zelf kijken. Lukt niet de hele tijd, maar dat ben ik wel echt meer gaan doen.
En ik heb dus, als ik dit boek lees, dat ik af en toe meer erbij roep van, moet je dit nou horen? Wat waren momenten dat jij je vriend erbij riep van wat ik nou heb gelezen?
Dat deed ik toch dan vooral bij zo'n evolutionair bioloog. Die schrijft over sibling relationships in het dierenrijk. En die zit vol met gruwelijke verhalen over vogels die net uit hun ei komen en dan worden ze al de ogen uitgestoken door een oudere broer of zus. En mieren die elkaars broertjes of zusjes opeten in tijden van voedselschaarste. En dat vond ik toch eigenlijk nog wel de aller... Die heb ik hardop voorgelezen.
Ja? Maar omdat je dacht van, moet je horen waarom...
Het kan nog veel erger.
Oké, nog één one more thing dan. Want hoe is het eigenlijk verder gelopen tussen Lin en haar zus?
Die heeft een van de meegelezen met de eerste versie. Er gingen toen een aantal mensen meelezen en dat vond ik allemaal prima. Maar dat zij het ging lezen vond ik wel echt heel spannend. Ze vond het mooi. En ze was ook wel blij dat ik eindelijk toegaf dat ik niet de leukste oudste zus was. Dus ik denk dat het ook in die zin ook een soort... lange excuusbrief is aan mijn zusje die in ontvangst werd genomen.
Ja. Want wanneer is dat omslagpunt gekomen eigenlijk? Om nog de afsluitende vraag even te rekken. Denk maar dat je een warme band kreeg.
Ja, toch echt toen ik uit huis ging.
Oké, toen moest je echt fysiek verwijderen van huis. Okay.
En we niet meer hoefden te vechten om badkamertijd. En dezelfde jongens in de stad aan het versieren waren.
Dus nu zijn jullie al langer... Nee, je bent niet al langer vriend, wel langer vrienden.
Oh, ja, toch wel, ja. Okay. Ja, net.
Je wilt al langer vrienden dan...
Dan dat je elkaar gehaat hebben, ja.
Nou ja, en dat is ook wat je toch in je boek schrijft, dat ook al hebben dus kinderen onderling, broers en zussen, veel rivaliteit gehad, dat ze op latere leeftijd die broers en zussen nog steeds wel waarderen of zo. En blij zijn dat ze er zijn, weet je.
Ja, nee, mensen worden wel volwassen. En inderdaad, nu zijn we langer vrienden dan vijanden. En dat wordt natuurlijk ook alleen nog maar langer. Dus dat vijandschap wordt steeds kleiner. In het licht van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat is ook wel een geruststellend idee.
En dat broers en zussen je ook een heel goede basis geven qua vertrouwen in de mensheid. Nou, zo zei je het niet in het boek, maar dat je van een broer of zus leert van ik kan onwijs ruzie met diegene maken, maar de volgende ochtend zit die ander altijd weer aan het ontbijt.
Ja. Ja, nee, je kan heel goed oefenen in ruzie maken. Je hebt ook meer ruzie met je broer of zus dan met wie dan ook. Dat heeft ook met tijd te maken, omdat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt. Mm-hmm. Maar het kan niet, het is niet na één ruzie voorbij.
Nee.
Dat vond ik ook wel geruststellend gegeven. Ze maken gewoon ruzie.
Ja, sowieso. Ja.
Ja.
En dus een slechte relatie, of een slechte broer-zusrelatie in het begin van je leven betekent niet dat dat forever verschrikkelijk is en dat het nooit meer goed komt en kan het op latere leeftijd nog altijd heel veel opleveren. Of
ja.
Zo. Ja.
Hey, Hanneke is ook gewoon die tent uitgekropen met 40 matrassen waar ze onder moest liggen. Of wat was het? Slaapzakken. Het is redelijk goed gekomen.
Zegt Ad nog altijd nu. Zeg, en zie hoe je nu bent geworden. Ja. Allemaal dankzij mij.
Stinkend rijk.
Stinkend
rijk ook echt ook zo. Maar er is ook nog hoop voor als Alma enigskind blijft.
Ja.
Dus dat is eigenlijk is het gewoon een hele hoopvolle aflevering.
Het komt gewoon allemaal goed. Dat is een beetje.
Ja.
Gewoon alleen het boek kopen vooral.
Ja, want het is echt een te gek boek, jongens. Jullie hebben natuurlijk nu, als je het einde van de podcast wel hebt geluisterd, dan heb je al een heel goed beeld van wat je allemaal leert. Maar ik vond het bedankt, Lin, dat je dit allemaal hebt uitgezocht. Want het is een heel troostrijk boek voor jonge ouders.
Ja. Ook als je nog maar één kind hebt.
Ja, echt.
Graag gedaan.
Oké.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zo, dit was het weer. Als je dit nou leuk vond, laat dan een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn @ikkeniemanddie. Ken jij een moeder of vader, schoolpleinmattie, bootcamp collega of andere opvoedende podcastliefhebber die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we erg fijn vinden. Heel veel dank aan Lin Berger voor de gastvrijheid. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten die niet ziek waren. Hanneke Hendricks, Nienke de Jong en Anne Janssens, die namens Dag en Nacht Media de productie deed. Kijk voor meer podcasts ook eens op hun site www.dagennacht.nl. De tweede ligt in zo'n beetje elke boekwinkel. Er staat nog veel meer interessants in dan we in deze podcast konden bespreken. Je kunt het boek ook online bestellen bij De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/de-tweede. De link zetten we ook in deze show notes. Net als de link naar het artikel van Lin dat Hanneke naar Jan en Alleman rondstuurt. Heb je een goed verhaal, leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-818-04-297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook naar ik@dagennacht.nl. Op donderdagavond 7 maart zullen we zoveel mogelijk vragen van jullie beantwoorden tijdens onze live opname in de Biep in Goes, waar we jullie allemaal verwachten. Dat was het weer. Mijn naam is Alex van der Hulst. Tot de volgende keer.
Over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.